Dames en heren, meer dan hartelijk welkom in het Politiek Café Het Gooi. Vanavond vanuit het Brinkhuis, de zaal, omgeven door de boeken. Meer dan hartelijk welkom. En ik denk dat we een zeer spannende en interessante avond tegemoet gaan. Onder leiding van Erik de Zwart. We hebben een aantal prominente gasten weten te strikken vanuit het regionale en uit het lokale. Twee onderwerpen vanavond. Gaat Erik u alles over vertellen. En ik geef het woord en een hartelijk applaus voor Erik de Zwart.
Dank u wel allemaal. Gisteravond nog een gouden harp aan dorpsgenoot Frits Spits. Frits Ritmeester mogen overhandigen vanavond. Wie weet een gouden harpje aan de politieke partij die het beste met ons dorp voor heeft. De countdown voor de Tweede Kamerverkiezingen is inmiddels begonnen. En nog een week, dan is het allemaal zover. En wie heeft het straks allemaal voor het zeggen? Wordt het de PVV, VVD, CDA misschien? En wat doet wonderboy Jesse Klaver? En leidt de Partij van de Arbeid een historische nederlaag? Wordt Alexander Pechtold premier? Gaan straks de grenzen dicht? Zingen onze kinderen staand het Wilhelmus? En betalen we ons straks blauw in de file voor een beter milieu? We gaan het er in het tweede deel van ons politieke café, dat ook deze keer weer door Radio 6FM inderdaad wordt uitgezonden, over hebben. Maar eerst de perikelen in de Gooi- en Vechtstreek, met name over het besluit van de provincie Noord-Holland de boel hier maar eens flink op te schudden. De provincie die start namelijk de wettelijke procedure voor de gemeentelijke herindeling om te komen tot maximaal 3 gemeenten. De reden, de lokale en regionale bestuurskracht, we hebben het er al vaak over gehad hier, moet worden versterkt. En de eerste fase van de procedure is dat de provincie open overleg gaat voeren met de gemeente in de regio. En na deze fase besluiten gedeputeerde staten of de procedure voor enkele of voor alle gemeenten wordt voortgezet. Bravo, roept een aantal vooral landelijke politieke partijen. Stop de fusie, roepen de lokalen. Ze zijn hier en we gaan praten met ze. Peter Kalis, Larensbehoud, Bart Denie van de VVD, Bert Rebel van het CDA, Martijn Gebbink D66 en Marcus van der Brink van de Partij van de Arbeid. Een korte reactie eigenlijk zou ik graag van u willen hebben. Op een aantal stellingen die we natuurlijk gaan meenemen. Bewoners van de Gooi- en Vechtstreek die beoordeelden vorige week hun woonplek met een 7,7. Allemaal dik tevreden. Dus waar zeurt die provincie eigenlijk over? En welk cijfer zouden wij de commissaris willen geven? De commissaris kan me nog meer vertellen, is dan ook de eerste stelling. Wat gaat er nou eigenlijk precies gebeuren en hoe is de procedure? En wordt de bevolking er überhaupt in gekend? Laten we maar eens even een rondje gaan vragen. Laten we beginnen met meteen even een beetje positie kiezen. De VVD was altijd wel een beetje een voorstander van een fusie. D66 ook wel. Het CDA neigt er een beetje toe. De Partij van de Arbeid ziet natuurlijk grote voordelen in het nog meer belasting kunnen heffen als je een grotere gemeente hebt. En Peter Kalis, mordicus tegen natuurlijk.
Mordicus.
Nou Peter, trap jij maar eens even af. Wat gaat er allemaal gebeuren?
Laren is een prachtig dorp. Charmant, vitaal, groen. Maar het is zoveel meer dan alleen stenen en bomen. Het gaat om de mensen. Laren is een gemeenschap van mensen en een hele hechte gemeenschap van mensen. Dat zien we hoe zingen tot stand komt, hoe de Biesem tot stand komt, hoe wij enorm veel vrijwilligers hebben, hoe wij hier snel uit de startblokken kwamen om vluchtelingen op te vangen. En die hechte gemeenschap, die is ook wat waard. En dat is echt niet alleen maar emotie. In een kleinere gemeenschap met bestuur dicht bij de burgers heb je ook meer over die gemeenschap te zeggen. De burgemeester zit daar. Ik zal u zeggen, het is een eenvoudig rekensommetje. In een dorp van 10.000 inwoners heb je gemiddeld 6 keer zoveel aandacht van de burgemeester dan in een dorp van 60.000 inwoners. Zeker waar. Laren is door, er is een onderzoek geweest van de provincie, bestuurskrachtonderzoek. Daarin is Laren als voldoende bestuurskrachtig beoordeeld. Maar de regio, daar gaat het helemaal niet goed. En ik zal u vertellen wat er vooral fout is in de regio. Structureel economische neergang. Wat lezen wij in de afgelopen week in de krant? Economie in Gooi- en Vechtstreek gaat fantastisch. De kantoorleegstand is vorig jaar met 40% afgenomen. De werkeloosheid daalt dit jaar van 7,2 naar 4,9%. Als je kijkt naar de cijfers waaruit de voorstanders van de fusie dat distilleren, dat is een prachtig groot dik boek, dan zie je er allemaal hele mooie cijfers. En dan zie je dat die conclusies vooral gebaseerd zijn op nationale conjunctuur. Als het in Nederland niet zo goed gaat, ja, dan gaat het in het Gooi ook niet goed. Maar de bewering dat het structureel fout zou gaan in Gooi en Vechtstreek, zonder dat wij fuseren met al die kleine dorpjes, is dus pertinent onwaar. De bereikbaarheid van het Gooi zou slecht zijn. De fijnmazig openbaar vervoer. Gisteren is het convenant getekend met het MRA door de Gooise gemeente. De Meert heeft de plannen bekendgemaakt voor een fijnmazig openbaar vervoer. Natuur en landschap. Een van de andere punten die genoemd is als sleets en niet goed in de regio geregeld. Ik nodig u allen uit om woensdagavond in het Spand bij het debat te zijn waar het Goois Natuurreservaat zijn nieuwe elan zal presenteren om de natuur in het Gooi te bewaren, te beheren en beter te maken voor ons allemaal.
Donderdagavond is dat, Peter.
Donderdag. 9 maart. 9 maart. Donderdag. Dat is donderdag. 9 maart. Vandaag is 7. Donderdag, ja. 9 maart. Die drie kernen waarop die ten grondslag liggen aan de wens van de provincie, waarin ze zeggen u moet fuseren, zijn alle drie totaal uit de lucht gegrepen. De gemeenten in het Gooi hebben allemaal gezegd, zonder uitzondering, wij willen niet een tussenstap naar 2 of 3 gemeenten. Wat zegt de provincie? Nou, wij denken dat dat een hele goede verstandige move is. Wat vindt u van de commissaris? Ik denk dat de commissaris een heel verstandige, wijze man is. Alleen verschillen wij nogal van mening.
Dat kan. De commissaris die is ook van een politieke huize. Dus misschien moeten we zijn partij even vragen om een reactie.
Ja, Peter. De verkiezingen volgende week zijn de landelijke verkiezingen. Dus,
dit was de zendtijd van de politieke partij.
Ja. Nee, je neemt al een vaste voorschotje op dat het landelijk geregeld gaat worden.
Laat ik zo zeggen, het ging even om de vraag waarom de provincie dit doet. Nou, de provincie constateert op basis van 3 rapporten die zijn uitgebracht in de loop der jaren. Winsemius, Grotenhuis en nog iemand erbij. En als laatste het Deloitte rapport waarin toch op bijna wetenschappelijke wijze is onderzocht hoe het hier in de regio eraan toe gaat. En dan blijkt dat wij op regionaal niveau eigenlijk elke bestuurskracht ontberen. Alleen als de zaak buitengewoon onder druk gezet wordt, dan zijn de gemeenten in het Gooi bereid om goed samen te werken. Dat hebben we gezien met het sociaal domein. Dat is goed van de grond gekomen. Maar dat moest dan ook, want als we dat niet zouden doen, hadden we natuurlijk een gigantisch probleem gehad. Als u met wethouders praat, dan zult u heel snel merken dat het een Poolse landdag is in de regio om afspraken te maken en dingen van de grond te krijgen. Er is gewoon geen bestuurskracht. Je zit met te veel gemeenten om de tafel. En compromisbereidheid is van oudsher nou niet echt een Gooise activa, zal ik maar zeggen. Ik denk dat de provincie op dat punt gewoon scoort. Er is een probleem op regionaal niveau. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, wat raakt ons dat nou? We geven hier in Laren, zitten we toch lekker, we drinken ons glaasje wijn in Bonte Paard en dat is allemaal prima. Maar je bent wel onderdeel van een regio. En in die regio moet je wel overeind blijven, ook als Laren. Er zijn denk ik vrij veel zaken aan te wijzen. We noemen bijvoorbeeld GNR. Nou, we gaan het volgende week horen en ik hoop dat er een goede afspraak komen. Of we gaan het deze week nog horen over de sleetsheid. Maar ik wijs ook maar eens even op iets simpels als het openbaar vervoer. Iets waar we nou bepaald niet in ruime mate over beschikken hier in Laren. En dat zijn allemaal zaken die je op een regionaal niveau, als je zo'n 250.000 inwoners vertegenwoordigt, wel voor elkaar kunt krijgen. En niet als je Laren bent met 11.000 inwoners, want dan wordt er gewoon niet eens naar je geluisterd. Dus ik ben overtuigd van datgene wat de provincie voorstaat. Daarmee trek ik niet meteen de conclusie wat dan zou moeten gebeuren. Daar komen we straks nog wel even op terug, maar ik ben het wel eens met de analyse van de provincie. Wij hebben een voldoende voor onze bestuurskracht gekregen. Nou, een voldoende is een 6. Misschien is het wel een 5,6. Nou, het kan ook een 6,4 zijn. Laten we maar daar ergens tussen
geslaagd
inhouden.
Geslaagd of niet geslaagd, hè? Dat maakt
het
niet
is, uit. Het is geslaagd of niet geslaagd, maar dat betekent niet dat je datgene biedt aan je inwoners wat je zou kunnen bieden. Want we hebben een 6. Waarom hebben we niet de ambitie om daar een 8 van te maken? Ik kan u wel vertellen, die ambitie kunnen we misschien wel hebben, maar dat gaan we niet realiseren in de constellatie waar we nu in zitten met 2 andere gemeenten en een belorganisatie, een ambtelijke organisatie, waarvan door de provincie geconstateerd wordt dat die zwak is. Dat die kwetsbaar is, broos, hoe je het noemen wilt. En dat ondervinden wij ook in de gemeente, dat die broos is. En daar is waarschijnlijk, als je alle plannen ziet, toch de grootste moeite om daar van een echt goed draaiende organisatie te maken. En ik denk ook dat we dat ook niet meer moeten proberen. Het functioneert nu 8 jaar of het functioneert niet zo goed 8 jaar. En daar moeten we denk ik op een gegeven moment ook van constateren met elkaar dat dat er niet meer gaat worden en dat er iets aan moet gebeuren. Dus wat de VVD betreft zijn er 2 grote pijnpunten. Een gebrek aan bestuurskracht op regionaal niveau en een gebrek aan een goede ambtelijke organisatie voor de Belgemeente. En daar moet wat aan gebeuren.
Goed, dat is het eerste rondje van de VVD. Laten we even naar de overkant gaan, naar meneer Bel namens het CDA. Ja, je zit een beetje laag inderdaad. Ik vind het ook een beetje...
Ik voel me een beetje ondergeschoten.
Een beetje vooruitlopend, alsof inderdaad de verkiezingsuitslag al binnen is.
Ik voel me wel heel duidelijk hier de gast in Laren en dat bevalt prima.
Maar we hebben hier een tijdje geleden gesproken met een partijgenoot van u en die was toch wel een heel groot voorstander van dat die grote gooistad, het moest allemaal bij elkaar en zo.
Dan weet ik niet met wie u gesproken heeft, maar zeker niet met het CDA. Ja, hier in de regio, denk ik. Want als wij iets niet willen, dan is het dat er in één keer wordt doorgestoten naar Gooistad. Het is heel duidelijk dat vanuit het Deloitte-onderzoek, daar wordt dan gerefereerd, wordt heel duidelijk aangegeven dat daar veel te veel risico's aan zitten om in één keer een fusie van 7 gemeenten te laten plaatsvinden. In de landen heeft dat nog nooit eerder plaatsgevonden. Dus wat dat betreft, de risico's zijn ontzettend groot.
Maar je ziet dat de commissie, de commissaris, die beweegt toch een beetje ertussen. Kunnen er ook 3 worden, hè?
Nou ja, de provincie zegt maximaal moeten er 3 gemeenten uiteindelijk na deze ronde ontstaan. En ze hebben een stip op de horizon gezet voor de langere termijn. Dat zou dan 1 gemeente Gooistad moeten zijn. Maar dan praat je over een periode van 15 tot 20 jaar. Ik vind dat wel heel utopisch om daar nu al uitspraken over te doen. Dan zitten er andere raden, dan zitten er andere staten. Dus wat dat betreft laten we ons nu maar gaan richten op de komende jaren. En kijken op welke manier we hier gewoon invulling aan kunnen gaan geven. Bestuurskracht is een begrip wat je natuurlijk op diverse manieren ook kunt uitleggen. Lokale bestuurskracht die is voor de meeste gemeenten, met uitzondering van Weidemeren en van Weesp, is die als voldoende gekarakteriseerd. Alleen het punt van de regionale bestuurskracht, daar zijn wel wat opmerkingen bij geplaatst. En dat betekent denk ik dat we in de komende periode van 6 maanden, die hebben we dus ook gekregen voor die eerste ronde, om goed met elkaar het gesprek aan te gaan om te kijken van welke mogelijkheden zijn er om die regionale bestuurskracht te gaan verbeteren.
Jan de Bont was uw partijgenoot die hier geweest is.
Is die nog steeds, ja.
Die zit er inderdaad nog steeds. Maar die beweerde toch stellig dat het CDA met name eigenlijk de partij der partijen van de lokale was. En dat het dus helemaal niet zo uitmaakte dat het allemaal op één hoop geveegd zou worden. Dus wat dat betreft is dit toch wel een beetje discrepantie met het standpunt van...
Ik weet niet wanneer u Jan de Bont voor het laatst gesproken hebt. Ik vorige week.
Een jaartje geleden.
Nou, ik vorige week, heel
kijk
toevallig.
Even.
En toen gaf hij, vorige week is nog korter geleden. En toen werd heel duidelijk aangegeven, ook van de kant van Jaap.
Niet zo veranderlijk als de wind, zullen we maar zeggen.
Dan zullen we maar zeggen dat Jaap ook het inzicht heeft gekregen. En die pleit absoluut niet voor die Gooistad.
Goed. D66, nou ja, god, het wordt allemaal veel beter, lees ik in de campagne en zo. Dus ik neem aan dat het voor ons ook allemaal alleen maar goed nieuws wordt, toch? Hè?
Landelijk of...
Lokaal ook, natuurlijk.
Ik denk even goed om... te benadrukken dat Eemnes ligt in de provincie Utrecht. Wij kijken dus
is dat ook... niet een optie voor ons? Dat is natuurlijk de vraag.
Dus volgens mij komen we daar nog op en ik nodig jullie van harte uit. Maar wij kijken er dus ook wat anders naar. De provincie Utrecht, ook de commissaris in de provincie Utrecht, kijkt heel anders naar herindelingen en het nut en de noodzaak daarvan. Die staan ook eigenlijk lijnrecht tegenover de opinie van de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Als er al noodzaak is om te fuseren, moet dat in ieder geval in de visie van Utrecht en ook van Eemnes. En in ieder geval van D66 Eemnes, maar ook van de meeste andere partijen in ons dorp, van onderaf komen. En dat draagvlak, we hebben een uitgebreide dialoog gehad met onze inwoners. Dat draagvlak is er eigenlijk niet en zeker niet om in een tussenstap met Huizen te gaan. Huizen wil dat eigenlijk ook niet. Dus wat er nu geopperd wordt door de commissaris van de Koning, kan eigenlijk in Utrecht en in Eemnes niet op draagvlak rekenen. En als ik dat zo lees in alle zienswijzes die tot nu toe zijn ingediend, eigenlijk ook niet op draagvlak bij elke andere gemeente in het Gooi. Dus volgens mij zit daar een kern van het probleem. Moeten we toe naar benoemen, en daar ben ik het met de heer Denis eens, benoemen wat er in de regio beter wordt en hoe we dat kunnen oplossen. In Utrecht, ik heb natuurlijk ook de rapporten van Wim Semiers gelezen, er is een gespannen bestuurscultuur. Dit is natuurlijk gevoel, daar moet je niet altijd op uitgaan, maar het gevoel in Utrecht is toch duidelijk anders. Dus volgens mij moeten we ontspannen naar kijken, wat moet er nou en wat moet er op welk niveau geregeld worden. En het is, denk vanzelfsprekend dat we regionale taken vanuit de gemeentes best zouden moeten kunnen overdragen. En daar moeten we een modus voor vinden. En daar moeten we creatief in zijn, misschien experimenteren. Maar dat moet natuurlijk democratisch zijn. We kunnen misschien niet meer als EMS alles, maar ik denk dat we wel over lokale dingen. En ik vind het fijn om bij mensen aan tafel te zitten. Ik vind het niet zo fijn als ik belast word met het oplossen van het Brinkprobleem of de blauwe zone in Blaricum. Dus ik vind dat dat soort besluiten moeten lokaal blijven. En daar wil ik me voor inspannen. Maar regionale vernieuwingen moeten we zeker de mogelijkheden onderzoeken. Maar dat moet niet een...
Maar dat zesje, dat geldt natuurlijk ook voor Eemnes, als we het over bestuurskracht hebben.
Nou, de dus volgens mij is er een voldoende bestuurskracht. Zijn we met een doorontwikkeling bezig? Hebben we in de zienswijze geschreven dat we bepaalde taken graag met Hilversum zouden willen samen doen? Ik ben ook voorstander om ambtelijk veel meer samen te werken. En dat kan met internet, dat kan met uitwisseling. Dus ik denk ambtenaren stimuleren en doorontwikkelen om die ambtenarenapparaat beter te maken is prima. Maar om nou van één grote gemeente, veel minder mensen, veel verder van de inwoners. Wat je ook ziet is bij verkiezingen, mensen komen naar lokale verkiezingen, niet naar de provincie. Ik zou eerder denken, we moeten de provincies afschaffen. En gaan voor de landelijke. Dus om nou op te schalen, je ziet herindelingen, mensen komen minder naar de stembus. Dus voordat je dat weggeeft, denk ik dat je heel goed na moet denken wat je dan ook, als je vindt dat je moet fuseren, wat je dan achterhoudt en wat je dan wel niet loslaat. Want dat kun je maar één keer doen.
Goed, dankjewel D66. Ja, en de partij natuurlijk de afgelopen 4 jaar voor gezorgd heeft samen met de VVD dat het land in perfecte staat is. Ik neem aan, Marcus, dat jij ook met de verlossende woorden komt dat we dat jullie er samen wel uitkomen met die commissaris. Die kan me nog meer vertellen.
Dat laatste klopt helemaal en uiteraard komen wij er als PvdA helemaal uit. Als ik even luister naar wat Peter en wat Bart zeggen, dan kan ik me daar wel bij aansluiten, want ze belichten eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Peter zegt, we hebben het hier allemaal prima voor elkaar en lokaal doen we het allemaal fantastisch. Nou, tot op zekere hoogte is dat allemaal juist. Maar je moet je ogen niet sluiten voor de problemen die er in de regio wel zijn. Als je inderdaad kijkt hoe wij als regio erop staan in Den Haag, ja, niet. Want je spreekt niet met één stem. En er zijn in de regio natuurlijk ontzettend veel dingen die de hele regio aangaan. En dan moet je gewoon met één stem kunnen spreken en je belangen kunnen behartigen in Den Haag. Denk bijvoorbeeld aan de ondertunneling van de A1 die we zo graag zouden willen. Als je dan kijkt van, is dan waar de provincie nu mee komt een oplossing voor dat probleem? Tot op zekere hoogte. Je zou dan als regio misschien één gemeente worden en één burgemeester namens 250.000 inwoners hebben en die heeft wat te vertellen in Den Haag. Maar wat Martijn terecht zegt, dan ben je de lokale bevolking wel kwijt. Want je wil eigenlijk met Sinterklaas wel graag iemand op het bordes hebben waarvan ze zeggen van, hé, dat is de burgemeester. Dus eigenlijk moeten we gewoon de gemeentewet veranderen. En als je dan toch bezig bent, schaf die provincie ook maar af. En dan verdelen we Nederland in 20, 25 regio's waarvan Gooiland er één is. En dan houden we lekker een eigen afgeslankt lokaal bestuur. Maar wel een professioneel ambtenarenapparaat in Hilversum. En daar zou ik voor zijn.
Nou, dat zijn, ik hoor bijna gewoon het uitroepen van de Republiek Laren toch lijkt ook wel een beetje op. Is dat misschien een idee?
Dan kom ik met de commissaris van de Koning denk ik een beetje in de problemen.
Ja. Het zal wel mooi zijn. Ik denk dat we het rondje verder moeten gaan maken. Voorstanders van het behoud van zelfstandigheid, die houden de vooruitgang van het Gooi tegen, zou je kunnen zeggen. Oh, we krijgen een vraag uit de zaal. Die kunnen we wel meenemen. Iedereen is eventjes aan de beurt geweest. Dus als er iemand is die aan een van de partijen een vraag heeft. Nog niet?
Nog niet.
Kijk. Ja, maar jij, dat is inderdaad, jongens, let even op. Dat is namelijk Joke Kok de Bruin. Die heeft een open brief gestuurd.
U bent al heel bekend.
Over een aantal zaken. En ik heb het even snel. Ik heb niet helemaal aandachtig kunnen lezen, Joke. Maar je hebt hem straks even gegeven. Ja. Maar het is wel. Het is een mooie open brief waarbij je aanstipt wat een voordeel zou kunnen zijn voor Laren. En je hebt ook een aantal grote nadelen voor zo'n eventuele fusie met andere gemeenten opgenoemd. Maar stel je vraag aan de politici. Ja, dit is je kans.
Dat klopt. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Om te beginnen, ik heb deze brief naar de politiek in Laren en naar het provinciehuis gestuurd. Van beide hoop ik antwoorden op de concrete vragen te krijgen. Maar waar ik helemaal op hoop, is dat de mensen van Laren nu eens na gaan denken van, wat gebeurt er met mijn eigen woonplaats? Met mijn eigen stukje veiligheid, met mijn eigen huis, met de omgeving waar ik in zit. Hoe gaat het straks met mijn belastingen? Hoe gaat het met het parkeren? Hoe gaat het straks met, weet ik veel, de Brink, het Zinger, het zwembad, enzovoort, enzovoort. Vorm daar eens een mening over. Ga eens naar je politieke vertegenwoordiger. Praat eens met je buren. Start eens iets op in Laren. Mensen, vorm je mening. Mijn mening was in ieder geval een aantal vragen van voordelen die ik kon bedenken voor een fusie was. Oké, de WMO hebben we inmiddels geregeld, maar ik vraag me wel af welke grote zaken nu nog naar de gemeentes overgeheveld kunnen worden die de gemeentes niet kunnen behappen.
Joke, dankjewel. Ik vind het een prachtig bruggetje naar de tweede stelling, ja. Namelijk. Schaalvergroting kost alleen maar meer geld, is de stelling. Vele studies, wetenschappelijk en andersoortig, hebben in de loop der jaren uitgewezen dat de wereld er niet altijd beter op wordt. Wat zijn de voor- en nadelen? De een zegt het kost handenvol geld. De andere zweert bij het efficiëntievoordeel. Weet u het nog? En wat betekent dan straks dus inderdaad die fusie in de praktijk? Dat willen we weten. Laten we beginnen met in dit geval Bart Denis. Praktische aanpak is straks ook al. Nou, vertel het maar. Gaan we net zoveel geld betalen voor parkeren als in Hilversum? Of houden we de blauwe schijf? Is het voordeel dat we straks de Gooise Moordenaar gewoon weer kunnen laten rijden tussen Hilversum en Laren en Huizen?
Nou, over parkeergeld hebben we natuurlijk onze les geleerd in Bussum recent. Gooise Meren. Het is heel verstandig om daar toch enigszins in te differentiëren over je gemeente heen. Dat is trouwens heel gebruikelijk in Nederland. Want als je in Amsterdam op de Herengracht wil parkeren, betaal je 6 euro per uur, geloof ik. En als je buiten de ring parkeert, betaal je 2,5 of je betaalt helemaal niks. Dus nou, ik denk niet dat wij in Laren over zullen gaan tot betaald parkeren. Maar de kosten, ja.
Maar ga je er straks nog wel over? Dat is de vraag natuurlijk. Hè?
Nee, nou ja, goed, dat is ook de vraag. Maar er zitten straks ook mensen vanuit Laren in een... Als er gefuseerd gaat worden, hè, zitten er ook mensen vanuit Laren in de gemeenteraad. En die zijn lid van een politieke partij. En die
dat hoeft daar, niet, hè?
Nou, dat hoeft niet, maar ik acht het heel verstandig van politieke partijen als ze na een fusie de lijst zodanig samenstellen dat iedereen toch wel vertegenwoordigd is. Maar goed, dat kun je natuurlijk ook allemaal niet van tevoren vastleggen. Dat is zeker juist. Een fusie kost geld. Uiteindelijk. Hè? Dat is de vraag. Natuurlijk, er zijn studies en ik zie Peter zit alweer op het vinkentouw om mij daarmee om de oren te slaan. Maar... Ik vraag me af of het... er is een ander besef. En dat is dat wij in Laren op dit moment een buitengewoon hoge OZB betalen. Ik denk dat het in Blaricum niet anders is. En daar is natuurlijk ook een reden voor. En die reden is met name...
Marcus, dat mag.
Wij betalen in Laren een hoge OZB omdat de gemiddelde woningwaarde hoog is. Het percentage is het landelijk gemiddelde.
Ja, dat weet ik wel. Maar als het uiteindelijk gaat gewoon om hoeveel je betaalt, dan betaal je in Laren een behoorlijk... hoog bedrag voor je OZB.
Omdat je een duur huis hebt.
Maar dan doe je het tarief naar beneden. Dus,
ik heb de burgemeester ook een keer gevraagd en gezegd van ik doe het ervoor.
Mag ik dan refereren aan een rapport van Deloitte dat wij zeer recent hebben gekregen en waarin door Deloitte de vergelijking is gemaakt van die cijfers over de kosten van de gemeente en de kosten voor de inwoners. En daaruit blijkt dat Laren en Blaricum behoren tot de duurste gemeente in Nederland voor hun inwoners.
Omdat ze ook meer dan gemiddelde voorzieningen hebben.
Ja, dat klopt. We hebben hele goede voorzieningen, maar die zouden wij op zich best moeten kunnen betalen. Wat namelijk in het rapport ook staat, is dat we buitengewoon hoge bestuurskosten hebben. En dat is een gevolg van de Bel-situatie waar wij in zitten, die gewoon meer kost dan wanneer je dat vergelijkt met een gemeente met zeg maar 30.000 inwoners. Dus wij hebben, en dat wordt dan genoemd, de kosten of voor de zelfstandigheid. Dat moet je daarvoor over hebben. Nou, prima. Ik denk dus dat, ik kan dat echt niet achter de komma uitrekenen, maar ik denk dat als wij over zouden gaan tot wat voor fusie dan ook, want dat is dan natuurlijk best lastig om te bepalen welke dat zou zijn, dan denk ik dat je grosso modo helemaal niet duurder uit bent dan dat je dat nu bent. Want ja, dan heb je in ieder geval niet meer de kosten die je moet maken om je zelfstandigheid in stand te houden. Misschien moet je kosten maken voor je fusie. Ja, dat zal best. Maar ik geloof ook niet dat het de insteek is van de provincie om de kosten te verlagen. De provincie zegt, het gaat mij om de bestuurskracht van de regio en het gaat mij om de, wat betreft in ieder geval de Bel, de constatering dat wij een zwak ambtelijk apparaat hebben. Dat is waar het over gaat. Als de provincie zou roepen van het wordt allemaal lekker goedkoper, dan geef ik u direct gelijk. Dat verwacht ik zeker niet. Maar ik verwacht ook niet dat het veel duurder zal worden, omdat we nu al hogere kosten
hebben. Martijn, die van D66 wil even interpelleren. Ja,
ik zou hier graag twee opmerkingen bij willen maken. Wij hebben de dialoog gehad, dat zei ik al. Er zijn een aantal sprekers geweest van buitenaf die ook diverse voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde fusies hebben de revue laten placeren. Het is een utopie om te denken dat je met fuseren geld gaat besparen. En de vraag is of je dat altijd wilt. Als de inwoners bereid zijn om voor lokale democratie inderdaad iets meer eventueel te betalen, omdat ze daar dan ook iets meer voor krijgen, denk ik dat je dat best zou kunnen rechtvaardigen. Het andere is, u zei, dan moeten we allemaal maar mensen uit Laren op de lijst zijn. Ik had dat rekensommetje al een keer gemaakt. Ik heb hem nog een keer gemaakt. Als je naar Gooistad gaat, dan heb je 45 zetels. Ga ik even uit van het maximum. Laren heeft 15.000 inwoners. Nou, dan zou je 2 zetels. Je kunt nooit alle partijen vertegenwoordigen in zo'n grote Gooistad. Dus het is in dat opzicht een verschraling van het aantal mensen.
Ik heb ook niet gezegd dat we naar een Gooistad gaan.
Nee, nou ja, als je
het is erg afhankelijk als je
het is allemaal een beetje een hypothese.
Als je daar een Abel gaat, al of niet met EMS, ja. Maar ik proef zonder EMS als ik u zo hoor spreken.
Ik vrees dat
dan denk ik dat je gemeente hebt van 60.000 inwoners, waarvan er 20.000 uit de kern de Blaricum en Laren komen. Dus dan denk ik dat het allemaal reuze gaat meevallen met je vertegenwoordiging.
Nou, dat kunt u wel denken, maar de gemeentewet is zo dat je met minder mensen dan kunt vertegenwoordigen. Zo simpel zit het.
Nou Peter, dan zijn we eindelijk van je af.
Ja, zeker. Maar het is verre van mij om te denken dat nationale partijen een dergelijk electoraal gewin voor ogen staat met hun pleidooi voor fusie. Dat zou ik niet kunnen bedenken. Het gaat mij erom dat in zelfstandigheid wij het beste gediend zijn. En om even die argumenten van Bart, van de bestuurskracht moet verbeterd worden. Wat hebben wij nou in de regio voor elkaar gebracht? Kijkt u eens naar iets ordinairs als de vuilophaaldienst, GAD. Bent u ook wel eens door Amsterdam gereden als het vuilnis opgehaald wordt, hoe dat eruit ziet? We hebben de GGZ. We hebben, waarin werken we allemaal niet samen? De samenwerking met huizen op het gebied van het sociale domein. De regio die koopt voor alle gemeenten professionele zorg in. De regionale woonvisie komt binnen een paar maanden. Als je dan vraagt van de commissaris der Koning, hoe wil hij zich bemoeien met het Gooi? Dan kom ik bij Bart terecht en zeg, er zijn toch punten waarin de regionale bestuurskracht verbeterd kan worden. En hoe moet dat nou op een democratische manier? Daar willen wij van harte aan meewerken en aan meedenken. En die provincie, als die überhaupt een rol heeft, dan heeft hij die ervaring ook in andere gebieden en komt daar nou eens mee. In plaats van wat hier de mensen denken. Want in Blaricum is een enquête geweest, 75% zelfstandig. In Laren zegt 80% van de bevolking, zelfstandig bestuur van Laren vinden wij heel belangrijk. Martijn Gebbink zegt, in Eemnes, trouwens wij zitten lekker in Utrecht, dus dinges yourself. Dus wij doen niet mee. Bert Rebel heeft u vanavond gehoord en gezegd, Huizen wil absoluut zelfstandig blijven. En dan kan je wel zeggen van een fusie.
Het CDA in Huizen.
Een fusie gaat de problemen opheffen. Maar hoe wil je deze mensen met elkaar laten dansen als ze geen van allen van hun stoel willen komen?
Bert, jij werd even zo genoemd en ik neem aan.
Volgens mij heb ik dat niet gezegd, Peter. Uiteindelijk zal Huizen zelf zijn mind opmaken. Ik heb wel gezegd, in ieder geval willen proberen te zeggen, dat de bestuurskracht van Huizen gewoon goed is en er voor Huizen zelf dus geen noodzaak is om die fusiegesprekken aan te gaan. Maar het is nogmaals, het is die regionale bestuurskracht die ons wel noopt in ieder geval die gesprekken met elkaar aan te gaan. Ik denk inderdaad dat we op het regionale niveau echt nog wel een slag moeten gaan maken. Ik wou nog even terugkomen op de karakterisering van de commissaris. Wat mij heel erg opvalt is toch wel het gedram van die commissaris. 2-3 jaar geleden, herinner ik me, hadden we de discussie in den landen over het samengaan van Flevoland, van Utrecht en Noord-Holland naar één regio. Nou, als er eentje voor opliep om dat maar dat tijd te keren, dan was het Remkes wel. En nu blijkt totaal niet gevoelig te zijn voor argumenten die blijkbaar hier in de regio spelen, om toch eventjes wat rustiger aan te doen. Dus ik vind dat Remkes ook wel een klein beetje rustiger aan mag doen.
Daar scoort het CDA punten mee, dat is duidelijk. Nou Marcus, je bent een beetje stil. Straks hebben we dan dat grote Gooistad hebben we dan en zo. Maar dan zouden we toch, dat is echt zo'n prachtig, echt zo'n PvdA-idee. Villa-wijkbelasting, is dat dan niet wat? Zodat we dan toch al die prachtige voorzieningen waar Peter het over heeft in stand kunnen houden.
Nou, maar die hebben we al. We hebben de OZB, wat het over had. Okay. Dus dat werkt heel goed. En dan kan je hier in Laren een mooi brinkhuis mee financieren. Dus dat bevalt uitstekend. Even over de rol van Remkes, dat gedrag.
ram van hem. Ja, dat is wel heel bijzonder. Hè? Want dat heeft natuurlijk alles te maken met een spelletje Stratego wat hij aan het spelen is. En het heeft te maken met Weidemeren. Want Weidemeren is niet bestuurskrachtig, dus daar moeten we wat mee. En je kan niet alleen de ene kant van het gooien doen, dan moet de andere kant ook mee. En wat is nou het bijzondere van het hele verhaal? Weidemeren is nou net een fusiegemeente. Dus hoezo is fusie een oplossing? Nee, je creëert weer een nieuw probleem. Dus dat is eigenlijk de kern van het hele, de hele zaak. Er is wel een probleem, daar moet je je ogen niet voor sluiten. Dat doet Laris Behoud wel een beetje. We moeten als regio, en dan doe ik ook een oproep aan Huizen om daar gebroedelijk aan mee te doen, een aantal zaken gewoon echt met z'n allen serieus gaan regelen. En dan moet je ook een beetje autonomie weg kunnen geven. Maar een fusie, en zeker een onevenwichtige fusie van Laren en Blaken met Huizen, waarbij het 40.000 tegen 20.000 is, nou, dat lijkt me echt een hele slechte oplossing. Dan zou je misschien nog beter kunnen zeggen, als we de gemeentewet ook eventjes veranderen, om het dan maar gelijk een gooistad van te maken. Want dan heb je niet één partij in het gooi die overheerst. En dat heb je wel in een onevenwichtige fusie met Huizen.
Schaalvergroting kost alleen maar geld, was de stelling. Bart, jij wil ook nog even reageren?
Ja, ik wil toch, Peter die geeft van die prachtige voorbeelden over hoe goed we het met elkaar regelen met de vuilnisophaal in de GGD. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal beleidsarme zaken, die zijn allemaal niet zo. Dat loopt, dat draait en dan hoef je verder eigenlijk niet naar om te kijken, dat is allemaal prima geregeld. Het gaat juist om die dingen waar de belangen van de gemeente wel eens uit elkaar zouden kunnen gaan lopen. Ik weet niet of u volgens mij zonder deze week of net vorige week in de Gooi en Eemlander een plaatje over hoe in de toekomst het openbaar vervoer tussen Amsterdam en het Gooi eruit zou moeten gaan zien. Nou, ik weet niet of u dat spaghettibord gezien hebt. Dat loopt door alle gemeenten heen. En dat moet allemaal één lijn worden. Nou wil ik u graag zien hoe u die uitdaging gaat oplossen als daar 7 gemeenten zijn die allemaal hun halte hier, hun vrijrijdende bus daar willen hebben. Dat gaat niet werken. Dus een van de eerste dingen als je iets wil doen aan de bereikbaarheid van het Gooi en degene die elke dag in de auto zitten of elke dag met de trein moeten reizen naar Amsterdam, die weten waar ik het over heb. Als je er iets aan wil doen, zul je dat met elkaar moeten doen. En dat zou dus een van de eerste taken die je moet overdragen naar een centrale regio, naar een regionaal bestuur met doorzettingsmacht, om dat soort zaken te realiseren, is het natuurlijk bereikbaarheid. Want dat gaat anders nooit lukken. En als dat niet gaat lukken, dan wordt het allemaal afgedwongen en dan is de provincie weer de gebeten hond.
Daarom is het belegd bij een orgaan dat heet
MIRT.
Ja.
Mobiliteit, infrastructuur, ruimte en transport. Een hele mond vol. Die werkt daarin samen met de Rijksoverheid.
Die heeft geen doorzettingsmacht. Dat is een ontwikkelingsorganisatie.
Wat is de laatste alinea van dat artikel? Er staat hier in het Gooi, niet Laren, maar in het Gooi, zijn heel veel inwoners die als ze het niet mee eens zijn, je zo een stel dure advocaten op je nek sturen. Ja. Iedereen wil in het Gooi die betere infrastructuur, die betere mobiliteit, alleen niet in mijn voortuin. En zeker niet in mijn achtertuin. Dus daarom is dat het gedelegeerd is aan het MIRT en de Rijksoverheid, is een uitstekende zaak.
Ja, maar dat gaat niet werken. Er zullen gewoon door de... Kijk naar de HOV. Ik bedoel, laten we er verder niks over zeggen. Het is nou niet direct een schoolvoorbeeld van bestuurskracht in de regio.
Het is een utopie om te denken dat als het Gooi één gooistad zou zijn, nee, dat de inwoners van Laren of van Blaricum allemaal voetstoots de plannen hiervoor aannemen.
Het gaat alleen al om de stap ervoor. Dat je als centrale overheid of als provincie, waar je over dit soort zaken gaat, over die bereikbaarheid van het Gooi, en of misschien beter gezegd de bereikbaarheid van Amsterdam, hangt er een beetje vanaf hoe je naar wil kijken en vanuit welk gezichtspunt. Als je dat goed wilt organiseren en je wilt daar niet in slepende processen bestuurlijk terechtkomen, dan moet er vanuit het Gooi door één iemand over gesproken worden. En dat betekent dat je dus echt moet gaan werken aan die bestuurskracht en dat je bijvoorbeeld dat onderwerp van bereikbaarheid van het Gooi over moet dragen. Ook de individuele gemeente, als je niet naar één Gooiland wilt, wat u niet wilt, wat zal prima zijn. Maar er moet wel één plek zijn waar het geregeld gaat worden. En dat hij niet steeds terug moet met zijn plasje naar 7 gemeenten of iedereen het er wel mee eens is. Want dan gaat het hem nooit worden.
Het is wel een beetje ironisch om te zien dat je, heel goed gezegd Bart, maar het is ironisch dat je ook met name met zo'n openbaar vervoerplan eigenlijk ziet dat we teruggaan naar de jaren 50 en dan nog veel eerder. We hadden hier een prachtig openbaar vervoer en dat hebben we gesloopt in 1957. En vervolgens gaat het weer terugkomen. Dus dat is 50 jaar na dato gaat het weer opnieuw plaatsvinden.
Erik,
stoomtreintjes tijd is echt voorbij.
Oh, is dat voorbij?
Ja.
Oh, jammer.
Het is heel jammer voor jou.
Maar er bestaat toch één lokje dat rijdt in Horen, tussen Horen en Meesterblik ieder jaar, dus iedere zomer. En wie weet kunnen we het nog een keertje terug laten komen. We gaan de zaal in. Die schaalvergroting kost alleen maar meer geld, dat was de stelling. Joke, heb jij genoeg antwoorden gekregen of heb je nog een aanvullende vraag?
Nee, ik heb me een beetje op zitten te winden over het financiële stuk. Want het klopt, grote gemeentes zijn nooit goedkoper dan kleine gemeentes. Maar heren van de politiek, heeft u de Laarders wel eens gevraagd of zij het eens zijn met de hoogte van het, of het percentage van de OZB?
Ik hoorde net dat het landelijk gemiddeld is. Maar,
als de meeste Laarders hier geen probleem mee hebben omdat we daar de voorzieningen mee kunnen faciliteren, waar hebben we het dan over? Laten we wel zijn dat als we één grote stad zijn met één of anderhalve vertegenwoordiger die toevallig in de villawijk Laren woont, die kan niks, die kan geen vuist maken. Ik bedoel, die zal geen enkele voorziening voor Laren zal die accorderen, tenzij het in het algemeen belang van het grote geheel is. Dus stel eens een lijstje op in het Larense krantje wat jullie allemaal doen voor de belastingen die jullie innen. Wat doen jullie er allemaal voor?
Nou, in de gemeenteraadsverkiezingen van 2 jaar geleden, en misschien niet helemaal eerlijk om zo'n verband te leggen, maar in een debat als deze heeft de VVD erg zijn best gedaan om zich hard te maken voor verlaging van de OZB. En waarvan Laris Bout zei, nou, wij leven niet met geld alleen. We hebben prachtige voorzieningen. En als daaruit nodig blijkt dat de OZB een beetje omhoog gaat, dan is dat zo. En als je dat koppelt aan de uitslag van de verkiezingen, dan zeg ik, de mensen in Laren zijn het meer met Laris Bout eens dan met de VVD. Maar zo expliciet is dat niet gevraagd. Als je mensen expliciet vraagt, wilt u meer of minder betalen? Meer of minder?
Wees voorzichtig.
Maar het is, ik denk dat mevrouw de juiste vraag stelt. Waar besteed je het aan? En dat wij, denk ik, meer geld vragen van onze inwoners om dat te besteden aan bijvoorbeeld dit Brinkhuis. Of dat wij het willen besteden aan een zwembad in goede en prettige samenwerking met Eemnes en Blaricum. Dan denk ik dat de inwoners zeggen van ja, dat heb ik er wel voor over. Maar mijn punt is juist dat er ook heel veel geld verdwijnt in onze begroting naar het belkantoor in Eemnes. En dat, zoals het ook geconstateerd is door een onafhankelijke derde die dat vastgesteld heeft. En dat vind ik heel erg zonde. Want ik denk dat als je gaat vragen aan onze inwoners of ze graag willen meer WOZ willen betalen om het daar naartoe te sluizen, dat het antwoord anders is.
Martijn, jij schudde van nee, D66.
Volgens mij is dat niet correct. En ik denk dat eventueel een klein beetje meer om in plaats van 1, 3 burgemeesters te hebben, dat de moeite waard is. Omdat dat, denk ik, een heel veel meerwaarde oplevert voor de dorp. Ik wilde nog even van de gelegenheid gebruik maken om toch even een correctie of een aanvulling te doen op wat de heer Kalis zei. Die zei van Eemnes zegt go your own way, zoek het lekker uit. Ik denk dat het tegendeel waar is voor Eemnes en de partijen. Wij willen heel graag participeren in de regio Gooi en Verstreeks. Wij maken met veel plezier deel uit van de bel en zouden het extreem jammer vinden als die bel combinatie uiteen zou vallen. Dus ik zit hier niet omdat ik denk van zoek het lekker uit aan de overkant van de provinciegrens. Ja, ik vind het jammer dat hij er ligt, maar we doen.
Wat moet je anders met dat mooie gebouw daar? Hè?
Ja.
Het was alleen maar met betrekking tot een fusie.
Heel goed, ik wou even het duidelijk maken.
Ik wil afronden met de derde stelling eigenlijk. En dan kunnen we daarna ook nog even met elkaar over praten. En die stelling nummer 3 is: lokale identiteit bestaat niet. Bestaat er wel zoiets als lokale identiteit? Nou, we vragen het CDA, die staat daar natuurlijk voor, hè?
Ik denk het wel. Ik denk dat iedere gemeente die heeft echt een bepaalde identiteit. En kijk, wat je ook vindt van opschaling.
Ik hoorde zelfs dat u in Huizen een eigen dialect hebt. Dat was nieuws voor mij.
Ja, nou ja, kijk, ik vind het. Ik voel
en dat
me,
Huizen eigenlijk ik voel een Friese kolonie is.
Ik voel me een beetje bezwaard om hier in Laren het Huizense dialect te gaan voeren. Maar dat klopt wel, ja. Dat klopt
maar dat
wel.
Is dan toch wel iets echt eigens.
Nou, en daarom zeg ik ook, van er is gewoon lokale identiteit. Maar ik ben niet bang voor het feit van welke vorm van opschaling er ook gaat plaatsvinden, dat die lokale identiteit, dat je die kwijtraakt. Daar ben ik absoluut niet van overtuigd. Daar kun je zelf heel goed invulling aan geven. Dus daar hoeven mensen waar het gaat om opschaling absoluut niet bang voor te zijn.
Peter, denk je dat Laren niet meer behouden wordt?
Nou, dat is zo'n argument van de identiteit gaat niet verloren. Maar ik ben het daar absoluut niet mee eens. Omdat ik geef niet voor niks die voorbeelden van de betrokkenheid van de Larense inwoners met de lokale politiek, met alle zaken die in Laren leven. Die betrokkenheid die zal absoluut minder worden. Als je onderdeel bent van een grote stad van 250.000 inwoners, vinden wij dan net zoveel vrijwilligers om hier in Laren dingen te doen? Ik durf het te betwijfelen.
Dan wordt dit wel een televisieprogramma.
Heel goed.
Dat dan weer wel.
Oké.
Okay.
Bart.
Ja, in uw eerste betoog gaf u juist zo aan, u had het over de gemeenschap. En toen dacht ik van ja, meneer Kalis heeft natuurlijk ook 100% gelijk. Het gaat om de gemeenschap. Het gaat helemaal niet om de gemeente. Het is de gemeenschap die zaken doet. Denkt u nu, stel nu dat het in uw ogen grootste onheil, en ik wil niet zeggen dat ik er sta te springen voor die oplossing, dat er één Gooistad komt. Dat wij geen kunst meer op de Brink zullen hebben, geen ijs meer op de Brink, dat wij geen Koninginnedag meer zullen vieren. Denkt u nou echt dat al die mensen die hier in Laren altijd die initiatieven nemen om dingen te organiseren en dingen te doen, dat die plossing zeggen van nou zit ik in één Gooistad, dus laat maar zitten, ik doe het niet meer. Dat de hockeyclub er mee stopt, dat we de voetbalvelden kunnen gaan bebouwen.
In Gooise Meren is besloten om alleen in Bussum een obade voor de koning te houden en niet in de andere twee kerngemeenten. Want er is maar één burgemeester en die kan maar op één plek tegelijk staan. En dan zegt hij, ja, dat is ook helemaal niet belangrijk, dat we hier eventueel helmen zingen. Nou, dat denkt vind ik toevallig wel belangrijk. En dat is, vind ik een onderdeel van je identiteit.
Ongetwijfeld, omdat je maar één burgemeester hebt. Dat is zo. Aan de andere kant denk ik dat er straks, ik weet trouwens niet eens, want ik ben altijd hier met Koninginnedag. Als er een Piekjesmarkt in Naarden is en er is een Piekjesmarkt in Bussum, dan blijft die gewoon. Dat ben ik van overtuigd, want mensen willen dat zelf regelen. En daar heb je de gemeente niet voor nodig. Wat organiseert de gemeente
maar het zwembad, maar het Brinkhuis, maar de zondagsluiting. Kijk, dat zijn allemaal, ik vind dat een beetje defensieve argumenten tegen een fusie. En ik kijk liever naar de positieve kanten van de zelfstandigheid.
Ik wil daar graag op reageren.
Ja, dat mag, Marcus. Maar ik wilde eerst eventjes naar de partij die staat in zijn slogan voor beter onderwijs. Want daar slaan we misschien een beetje over. Stel nou dat er inderdaad fusies gaan plaatsvinden. Wat voor effect zou dat kunnen hebben op het onderwijs bijvoorbeeld? We hebben hier nu een aantal scholen. Krijgen we dan ineens allerlei kinderen ook van buitenaf? Of nog meer file-druk eigenlijk? En verkeer en zo? Of moeten we onze kinderen naar Hilversum brengen? Of
dat zijn wel heel veel vragen tegelijk.
Dat onderwijs?
De gemeente gaat eigenlijk alleen over de huisvesting. En niet over de inhoud van het onderwijs meer. Dat gaan de onderwijsinstellingen zelf. De gemeenten gaan alleen over de panden. En voor de rest gaat de overheid landelijk
ja,
over
komt er straks niet uit. Dan zie je, dan heb je natuurlijk hier in Laren heb je natuurlijk de Gooise school. En dan heb je nog een schooltje in de buurt er vlakbij. En
het zou best kunnen dat in een grote gemeente daar andere afwegingen worden gemaakt. Waar hoeveel welke gebouwen komen, dat zou best kunnen.
Maar dat vinden we niet zo leuk natuurlijk. Als je hier woont en je wil daar, je maakt duidelijk een keuze. Ook welk onderwijs je wil dat je kinderen
volgen. Net zoals zoveel dingen van deze fusiedingen is dit allemaal onzeker van wat er gaat gebeuren en hoe je dat gaat doen. Want er ligt geen onderliggende agenda wat er dan moet gebeuren bij welk van deze issues. En daar ligt volgens mij de kern van het probleem. Niemand weet wat er dan gaat gebeuren. Dus,
Marcus, komt met de oplossing.
Oh ja, natuurlijk. Eventjes voor Bert, we hebben hier ook een lokaal dialect. Mijn vader sprak het nog, ik zelf beheers het niet. Ik denk dat de discussie lokale identiteit bestaat niet. Ja, die bestaat wel, die hebben wij in Laren. En die gaat ook niet verloren als er een fusie komt. Maar waar het wat mij betreft om gaat, is als je het over lokale thema's hebt, dan wil je het daar democratisch en met lokale mensen over hebben. Je wil niet dat een technocraat uit, Huizen of Hilversum hier komt vertellen of we wel of niet een rotonde op de Brink willen hebben. Dat wil ik gewoon lekker in de discussie met de plaatselijke kroegbaas doen. Daar gaat het om.
Maar gaat dat gebeuren? Is dat reëel om dat te stellen? Want als je gaat fuseren, dan vraag ik me af echt of je inderdaad dat recht van spreken straks hebt. Die rekensom kunnen we allemaal maken.
Nou, dat is precies wat ik zeg. Ik wil niet dat bij dat soort lokale zaken, dat moeten we gewoon als Laren, kunnen we dat prima zelf bespreken. Met betrokkenheid van lokale mensen en ook lokale bestuurders die de situatie kennen. En niet iemand die eventjes een rondje door het dorp komt rijden omdat hij er nog nooit geweest is.
Bart.
Ik ken in ieder geval één gemeente vrij goed in Friesland. Dat is de gemeente Zuidwest-Friesland. En dat is een fusiegemeente van 20 dorpjes, dorpen met Sneek als centrumgemeente, zal ik maar zeggen. Pardon? 65. En van die dorpjes ken ik het dorp Heeg heel goed. En dat dorp floreert. En ik ken daar, doordat je daar al een aantal jaren komt, redelijk wat lokale mensen. En ik heb bij die mensen nog nooit enige ontevredenheid geproefd over het feit dat zij onderdeel zijn geworden van een groter geheel. Integendeel, dat is daar gewoon goed opgelost. Zij hebben zelf een klein budget om allerlei zaken te doen. Zij hebben zelf mensen die spreken met de wethouder die dat dorp in portefeuille heeft. En omdat iedereen zich realiseert dat het hun eigen belang is, functioneert dat uitstekend. En het is dus niet zo dat plotseling dat dorp van de kaart is geveegd, dat er niks meer gebeurt en dat hun identiteit teloor gegaan is. Helemaal niet. Het draait gewoon door.
Maar dat is al heel lang zo in Friesland, hè? Daar zijn al heel lang grote gemeenten en die dorpen zijn al lang geen zelfstandige gemeenten meer.
Er is net uitgerekend van dat Laren dan in dat grote bestuur van 45 zetels heeft 2 zetels. En dat is prima en andere ervaringen en het blijft allemaal geweldig en die identiteit gaat niet verloren. Maar als er wat verandert, dan heb je er niks meer over te zeggen. Daar gaat het om.
We gaan een rondje naar de zaal weer maken. En inderdaad, er zijn nu meerdere vragen. Dus hier aan de voorkant, eerste rij, tweede rij, meneer daar.
Jan Heijbroek, in de eerste plaats even onderstreep ik wat Bart net aangeeft van Zuidwest-Friesland. Ik heb met een ander dorp daar te maken gehad. Makkum is ongeveer zo groot als oude dorp Blaricum, 4000 inwoners. Dat loopt allemaal prima. En die fusie is nog vrij recent, dus pas een jaar of 6 geloof ik geleden gerealiseerd. Als je naar de identiteit kijkt, kijk even naar Blaricum. Die identiteit van het oude dorp en van Bijvank, die zijn echt niet hetzelfde. Die zijn nu al verschillend. En ik denk dat het alleen maar die identiteit wordt sterker al naar gelang het bestuur op grotere afstand staat. En verder nog even dan daar een opmerking over. Er werd even gerefereerd naar de enquête in Blaricum. Nou, de respons in Blaricum is absoluut minimaal geweest op de enquête. De eerste B100 dag, daar zijn 1500 mensen voor uitgenodigd en nog geen 80 gekomen. De tweede is afgelast, omdat er gewoon maar 6 aanmeldingen waren. Dus het leeft bij de... Kijk, hier zitten allemaal mensen die politiek actief zijn of geïnteresseerd zijn. Maar bij de gemiddelde burger leeft het helemaal niet.
Maar ziet u wat een groot verschil dat is tussen Blaricum en Laren? Want in Laren was er 20% respons op de enquête. De aanmeldingen voor de top 100 waren in 2 dagen vol. De respons op de enquête van Hart van Blaricum is bijna 18%. Wat normale enquêtes zijn 5-6%. Dus dat mensen in Blaricum daar niet mee bezig zijn, dat waag ik ernstig te betwijfelen.
Meneer mag even reageren.
Ik hoor al een aantal keren die heer Kales met cijfers komen. Cijfers die helemaal niet zeggen, want de enquête van Hart van Blaricum, ik heb hem niet eens ontvangen. Dus je kan niet berekenen wat de respons is geweest.
De fractievoorzitter van Hart van Blaricum wil er wel op reageren.
Ja, nee, maar dan nog even een eerdere opmerking die we maakten over de verbetering van de economie of het aantal minder werklozen in het Gooi. Er is ook geconstateerd dat voornamelijk wordt gedaan of geresulteerd met een uitpendel, een grotere uitpendel. Want die mensen vinden werk buiten de regio.
Ja. Goed, eventjes een reactie van Hart van Blaricum.
Ik vind het buitengewoon...
Even de microfoon is makkelijker voor de radio.
Makkelijk of niet? Oh, ja, okay. Meneer Heijbroek, u moet u absoluut niet uitspreken over de enquête die we deze week en halverwege vorige week in Blaricum hebben gedaan. Het heeft niets met de dialoogdiscussie te maken. Blaricum heeft van oudsher een hele grote lokale betrokkenheid en hele grote lokale partijen. Wij hebben in anderhalve week tijd in die enquête per dag 100 binnengekregen. Iedere dag gaf hetzelfde beeld van die 75% mensen die voor de zelfstandigheid zijn. Dus dat is statistisch gezien echt een behoorlijk percentage. Dus ik vind het heel denigrerend om daar zo over te spreken.
Nou, dat gaan we over 2 jaar nog een keertje dan zeker weten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Nog een vraag van de eerste rij dan.
Nog eentje.
Ja.
Ben Wilma, de Boerpartij van de Arbeid Eemnes.
zeg het er gelijk maar even bij. Er zijn net zoveel voorbeelden van geslaagde fusies als van niet geslaagde fusies. Dus daar kunnen we de hele avond over blijven praten. Ook in Friesland, want ik ben toevallig Fries van geboorte en volg mijn provincie nog op de voet. Wat ik vragen wil aan de heren aan tafel. Hoe belangrijk vindt u dat de bel bij elkaar moet blijven? Daarin hebben we geïnvesteerd en dat is eigenlijk best heel goed gegaan. We zijn ook voorbeeld voor veel andere samenwerkingen in het land. En ik hoor daar nu eigenlijk zo weinig over. Dus hoe belangrijk vindt u dat de bel bij elkaar moet blijven?
Nou, het is een dame van de Partij van de Arbeid. Dus we gaan Marcus niet vragen hoe belangrijk dat is natuurlijk. Dat zullen we begrijpen. Maar ik denk Bart, jij kan als eerste daarop reageren.
Natuurlijk, er is veel in geïnvesteerd. Kijk... Ik zit als raadslid voor Laren, zit ik er om de belangen van de inwoners van Laren te behartigen. Dat staat bij mij voorop. En de volgende stap is het belang van de regio. En als het er uiteindelijk op aan zou komen dat we die belangen alleen kunnen dienen, doordat je moet fuseren waarbij de bel uiteen gaat, dan is dat zo. Dus het is niet zo dat de bel voor de VVD ondeelbaar onderdeel is van de gemeente Laren.
En hoe denkt EMS daarover dan?
Volgens mij ben ik daar heel duidelijk over. Dat wij de bel samenwerking heel belangrijk vinden. Wij doen graag mee met de zwembad. Maar we willen wel zelfstandige besturen houden. Mijn tegenvraag zou dan zijn, waarom zou je, zeker als het kleine fusies zijn, hè, even niet één Gooistad, maar drie deelfusies, dan heb je volgens mij de regio, moet je nog steeds samenwerken. Waarom je dan al die moeite zou doen om Eemnes in te ruilen voor Huizen, want hoeveel groter ben je dan? Dus die exercitie die bevreemdt mij, en daar hebben we ook wel langer over gesproken. Volgens mij is dat dan niet de oplossing, want je moet nog steeds samenwerken. Dus dat zou ik jammer vinden en om Huizen voor Eemnes in te ruilen, want dat scheelt 20.000 inwoners. Dus volgens mij is dat een stap die alleen maar tijd kost.
Peter, ik hoor de klok luiden. Is dat het laatste uur wat geslagen is voor de bel?
Nee, zeker niet. Ik denk dat ik wel begrijp wat Bartenie bedoelt. Maar de bel is landelijk een experiment geweest. Is ook een zeer geslaagd experiment. De problemen die Bart schetst, dat zijn naar mijn idee uitdagingen. Het is een organisatie van 175 mensen. En ja, in een organisatie gaat wel eens wat verkeerd. Is die organisatie te klein? Werkt die niet goed? Wat ik enorm opvallend vind, is dat de bel, ik denk voor 70% bestaat uit vrouwen. Zeer geëmancipeerde organisatie. Dus dat moet wel goed gaan, Wilma, toch? Ja. Ik denk dat de uitdaging is om de bel als organisatie beter op de rit te krijgen. Daar zijn de plannen voor. Daarin gaan we door investeren. Wij zijn bijzonder gelukkig met de samenwerking die we hebben met Blaricum en Eemnes. En die niet alleen in de uitvoering, maar ook steeds meer die het terugziet in beleidstukken zoals het beleid op het gebied van het sociale domein. Waarin we als bel veel meer met elkaar op kunnen trekken.
Nog even een korte reactie van Martijn eroverheen. Nou, daarna Marcus.
Het is tenslotte een debat. Dus ik had nog wel even een vraag voor de heer Denis. We hebben gezamenlijk met Laren toch een behoorlijk eensluidende zienswijze geschreven die volgens mij niet te misverstaan was. Namelijk gezamenlijk door en een aantal taken bij de ambtenaren verbeteren door die, en dat zijn de zogenaamde PO-vachttaken, door dat krachtig samen te verbeteren en daarbij Volker Hilversum. Blaricum wilde eigenlijk ook aan meedoen, maar die wil dat nog even kijken of Hilversum de beste partner is. Hoe kijkt u nou naar die zienswijze en onderschrijft u die nog?
Die zienswijze onderschrijf ik nog steeds. Alleen de vraag werd gesteld, als het er uiteindelijk op aankomt, hè, is de belcombinatie voor u dan heilig? Nou, als het echt op aankomt en het gaat om de belangen van Laren, het gaat om de belangen in de regio, dan kun je op een gegeven moment een grens bereiken. Het is dus niet zo dat te allen tijden wat ons betreft in stand moet blijven. Wij onderschrijven de zienswijze. Sterker nog, u bent bekend ook met het initiatief vanuit de gemeente Laren om die zienswijze nogmaals bij de andere gemeenten ter sprake te brengen. Daar staan wij ook volledig achter. Tegelijkertijd moet je ook realiseren dat we, als je kijkt naar de regio die al het volledige sociale domein voor zijn rekening neemt, zal ik maar zeggen, beleidsmatig, en waar bijna de helft ongeveer van onze begroting naartoe gaat, dat wij daar zeer beperkt nog deskundig in zijn. We krijgen een enorme wijziging in de ruimtelijke ordening op ons af, waarvan ik me afvraag of de belorganisatie in staat is om dat te verhapstukken. Ik denk dat ook ongeveer naar een grote gemeente of naar de regio zal worden overgedragen. Als we de PIOVAG voor niet intimi, zal ik maar zeggen, op dat terrein. Dat zijn de beleidsondersteunende taken. Dat zijn de staftaken van de gemeente. Personeel, automatisering, allemaal van dat soort zaken. Als we die ook gaan uitbesteden naar een andere, dan kun je natuurlijk op een gegeven moment ook afvragen van ja, wat hou je dan nog over?
Ja, duidelijk. Martijn?
Nou, ik hoor nog enige twijfel. Er komt een open gesprek met de gedeputeerde hierover. Gaat u zich nu hard maken voor die ondeelbare samenwerking en die versterking en die PIOVAG-taken? Of gaat u in dat gesprek zeggen, nee, we gaan toch maar voor de fusie?
Wat wij nu eerst doen, is de ronde maken langs de gemeente met onze zienswijze, die wij delen. En wij gaan eerst wachten wat daar uitkomt, want dat is natuurlijk behoorlijk beslissend. Als daaruit zou mogen komen dat alle andere gemeenten van mening zijn van joh, prachtig idee hoor, daar in Laren, Blaricum en Eemnes, om ons te vragen om bevoegdheden over te dragen en een lokaal democratisch orgaan in het leven te roepen, dat gaan we niet doen. Ja, op dat moment weten wij dat dat hem dus niet gaat worden. En dan krijg je dus een hele andere vraag en dan kom je op de vraag van dan zal je toch naar een fusie toe moeten.
Ja. Vindt u dan dat je een fusie nodig hebt of moet je investeren in ambtenaren en voor die taken de beste ambtenaren zoeken en die dan met elkaar neerzetten in huis en waar je ze dan ook vandaan haalt? Dat volgens mij heeft een ambtelijke fusie of een ambtelijke verbetering niks of niet per definitie te maken met een bestuurlijke herindeling.
Nee, maar er is wel een ARI-procedure gestart. En dat is natuurlijk wel een feit waar we mee van doen hebben. En als wij niet een gezamenlijk antwoord in de regio kunnen formuleren op die ARI-procedure, die een andere uitkomst met zich meebrengt dan die de commissaris van de Koning beoogt, namelijk een fusie van maximaal 3 gemeenten, als wij daar niet met elkaar een alternatief voor kunnen verzinnen, als we daar geen grondslag en voor kunnen vinden, ja, dan zul je dus in die ARI-procedure blijven. En dan kom je dus toch op een of andere vorm, denk ik. Maar goed, misschien hebben anderen creatiever ideeën.
Ik ben blij te constateren dat u in ieder geval gaat voor dat eerste. En niet voor...
Dat hebben we geconstateerd. We pakken nog één vraag even uit de zaal. En daarna gaan we een kopje koffie drinken. Nee, dat wordt aan die kant.
Oh, pardon. Ja, excuus. De ARI-procedure, dat is de procedure die de provincie heeft ingezet om te komen tot een herindeling van de Gooi- en Vegstreek. En dat er dus een aantal alternatieven wordt aangedragen in die procedure. Waarbij de provincie zegt, u mag zelf bepalen ongeveer met wie u wilt gaan samenwerken.
Maar
er,
moet fuseren,
maar er mogen niet meer dan 3 gemeenten overblijven straks.
Ja, en nog eventjes, Marcus wil nog even reageren ook.
Ja, op de vraag van Wilma. Voor ons is een ontmanteling van de belcombinatie ondenkbaar. Niet alleen omdat Laren, Blaricum en Eemnes gewoon bij elkaar horen, maatschappelijk, sociaal, ruimtelijk. Je hebt heel veel met elkaar te maken. Maar ook vanwege de onzekerheid die je daarbij het personeel creëert. En wij als PvdA hebben in de afgelopen jaren, omdat dit directief uit de provincie van Holland. Omdat we dat al een aantal keren hebben zien aankomen.
Moet je toch uitspreken, lijkt me.
Hebben wij de afgelopen jaren ook bepleit en geprobeerd mensen warm te maken voor een fusie van de 3 belgemeenten.
We gaan nog naar de laatste vraag voor de pauze uit de zaal.
Ja, heel kort. Ik wilde toch ingaan op de stelling. Bestaat de lokale identiteit niet? Nou, hij bestaat dus wel. Maar je krijgt de indruk, als ik luister naar de discussie, dat een identiteit een statisch geheel is. Nou, voor de gedachtevorming wil ik toch wel duidelijk maken dat identiteit een buitengewoon dynamisch concept is. Ga maar na persoonlijk hoe je jezelf zag toen je kind was. En nou ja, ik ben nu een oude man, maar dan zie ik me totaal anders. Dat is ook zo met lokale identiteit. Ik neem u heel kort mee. U komt van de vakantie. U komt uit Duitsland. U rijdt Nederland binnen. Ga na het gevoel wat je hebt als je over de grens komt en je rijdt Nederland binnen. Je zegt, Ik ben in Nederland. En nog sterker, je komt de provincie binnen en je komt Laren binnen en je zegt, ah, ik ben weer thuis. Nou, daar zit jouw identiteit. Daar zit jouw identiteit. Ik wil uitspreken. En daar zit jouw identiteit. En die hangt dus niet samen met een gebouwtje of een ander dingetje. Het hangt samen met het gevoel. En dat is dynamisch. Het verandert.
Ik ben het helemaal met u eens. Dank u wel. Ik kom uit Amsterdam en ik woon al jaren in Laren, meer dan 20 jaar. En ik ben nog steeds voor Ajax. Ik zei het al, nog een week en dan worden alle moskeeën gesloten. Als het aan Geert Wilders ligt, betalen twee verdieners ongeveer €180 per maand. Als ze 's morgens op tijd op hun werk willen zijn, als het aan Jesse Klaver ligt. En we gaan het met de lokale vertegenwoordigers uit de drie beldorpen, Blaricum, Eemnes en Laren, over de Tweede Kamerverkiezingen hebben. We gaan debatteren met, er is een nieuwe dame aangeschoven, eindelijk een dame erbij ook, Larissa Landré van GroenLinks. En zij neemt de plaats even in van Peter, want ja, die doet niet mee aan de landelijke verkiezingen. Larissa, hartelijk welkom.
Bedankt.
Bart Denis van de VVD doet zeker nog weer mee. Bert Rebel van het CDA zit inmiddels naast mij. Martijn Gebbink, D66. En Marcus van der Brink van de Partij van de Arbeid. En om maar even de nieren van de debaters aan deze tafel te proeven, hebben we een aantal zaken even op een rij gezet. Mevrouw Landré van GroenLinks. De hogere inkomens en vermogenden in het Gooi moeten meer belasting gaan betalen. Heer Denis van de VVD, een referendum over de herindeling moet kunnen. Bert Rebel van het CDA. In huizen worden de kinderen verplicht het Wilhelmus te zingen staand. Martijn Gebbink, D66, coffeeshops in de Beldorpen. Dat moet toch gewoon kunnen. En Marcus, Nederland moet meer vluchtelingen opnemen, dus het AZC moet weer open. Het zijn even zo wat typeringen en jullie kunnen straks daar de draak mee steken of onderschrijven dat het zo is. Stelling nummer A luidt, gemeenten spelen nauwelijks een rol bij landelijke verkiezingen. Het lokale geluid wordt door de landelijke politici niet gehoord. Landelijke politici vervuilen de lokale politiek. Den Haag en gemeenten zijn gescheiden circuits. Het is tijd voor een opstand, een revolte van lokale politici die ten onrechte een bijrol spelen op het moment dat zij de hoofdrol mogen en vanuit democratisch oogpunt ook moeten hebben. De vraag is natuurlijk aan jullie allemaal, is dat zo? Nou Larissa, jij bent het laatste aangeschoven, dus dan maar meteen als eerste het woord, is dat zo?
Nou nee, wat mij betreft niet. Ik denk dat er wel afstand tussen Den Haag en lokale politiek bestaat. Ik denk dat dat vaak ook goed is, dat er afstand tussen Den Haag en de gemeentes is. Wat mij betreft moeten partijen er zelf voor zorgen dat zij lokale geluiden horen. En eigenlijk alle partijen die in Den Haag zijn vertegenwoordigd, zijn ook lokaal vertegenwoordigd. Volgens mij kun je heel goed regelen dat ze weten wat er speelt.
Duidelijke taal. Bart, vind jij dat ook?
Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik denk ook dat net als andere partijen hier om de tafel, dat wij, in ieder geval als VVD, op regelmatige basis Tweede Kamerleden uitnodigen om met hen te spreken waar wij ons ei kwijt kunnen. We hebben goede contacten overigens ook bijvoorbeeld met provinciale staten. En dus op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat het lokale geluid in Den Haag doordringt.
Bert, ik was even in de pauze, hoorde ik zo eventjes zo links en rechts wat Twitterberichten en zo. Ik heb toch wat discrepantie bij het CDA onderling in de omliggende gemeente geproefd ten opzichte van wat standpunten die jij hebt ingenomen. Maar dat CDA, dat claimt ook eigenlijk altijd dat het eigenlijk de meest lokale partij is van Nederland, omdat jullie zo'n sterke vertegenwoordiging overal hebben. En klinkt dat dan ook door in Den Haag?
Ja. Absoluut.
Ja, echt? Ja,
nee,
echt,
dat echt, nou, dat is echt zo. Kijk, Bart gaf dat ook al aan. Wij hebben ook de boel zodanig georganiseerd dat er vrij vaak regionaal overleg plaatsvindt met vertegenwoordigers hier van andere gemeentes. Daar zitten ook mensen vanuit de provincie. Jaap Bond, ik wil je het nog wel even zeggen, Erik. Daar hebben we vorige week mee gesproken. En op het moment dat wij iemand vanuit de landelijke politiek willen laten aanschuiven, dan is dat geen enkel probleem. En er worden ook problemen die echt in huizen, in de regio, in ieder geval lokaal spelen, die worden daar gewoon aan de orde gesteld. En er is een luisterend oor. En dat moet ook wel, vind ik. Want uiteindelijk zie je dat de Rijksoverheid steeds meer taken verschuift naar de lokale overheden. Dan moeten ze ook wel weten wat er speelt. En uiteindelijk ook weten van ja, wat betekent dat ook voor het budget. Wat uiteindelijk dan ook mee moet om de gemeente in staat te stellen die werkzaamheden ook goed te kunnen verrichten.
Er zit dan altijd wel nog zo'n bestuurlijke provincielaag tussen, Marcus. Maar kan jij nog wel je verhaal kwijt, denk je, in Den Haag?
Jawel, wij kunnen ons verhaal ook al kwijt. En ik denk ook aan het afgelopen Politiek Café een maand geleden. Toen was hier nog een Gijs van Dijk, vierde op de kandidatenlijst van de PvdA volgens mij. Dus dat zijn ook de manieren waarop landelijke politici lokaal hun voelspriet uitsteken. En dat is ook het voordeel als je als namens een landelijke partij in de lokale politiek zit, dat je ook een verbindende factor bent.
Nou, tenslotte natuurlijk D66, ja. Democraten 1966.
Ik zou iedereen willen uitnodigen eigenlijk. Het wordt helaas pas zondag uitgezonden. Maar Den Haag komt morgen naar ons toe. Om 1 uur op de Laardenweg bij Eemnes Energie. Eemnes doet veel aan duurzaamheid. LED-verlichting aangelegd, zonnepanelen. Dus dankzij die activiteiten die we ook goed kortsluiten, komen ze ook langs. En ze komen natuurlijk niet alleen in verkiezingstijd langs. We hebben nog een goed opgebouwde professionele partij, WhatsApp-groepen binnen de regio, zowel in Utrecht als in Noord-Holland. Dus ik denk de kracht van een lokaal betrokken partij die ook landelijk georganiseerd is, heeft ook belangrijke voordelen.
Ja, maar nou is het toch wel zo dat je vaak ook een afwijkend gedrag ziet, en dat laten we wel wezen, Laren is een prachtig voorbeeld, in Blaricum ook wel, dat ondanks dat er inderdaad landelijk, duidelijk, jullie hebben allemaal je lijntjes naar Den Haag liggen, hè, dat is goed georganiseerd in ieder geval met die landelijke partijen, maar toch zie je dat lokale partijen best wel hoog scoren eigenlijk. En hoe kan dat nou? Want dan zit er toch een beetje discrepantie in datgene wat jullie net zeggen, en het gehoord worden wordt dan dus niet zo als zodanig uitgelegd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Misschien.
Ja, het is wel grappig dat je dat aan ons vraagt. Ik kan even refereren naar de vorige verkiezingen, waar wij de slogan hadden lokaal betrokken en dat ook daadwerkelijk hebben omgezet. Als enige, volgens mij, van de meeste gemeentes is de lokale partij, dankzij een progressief geluid van een landelijke partij die lokaal betrokken is, gedaald in het zetelaantal van 5-3. Wij zijn toen van 1-3 gegaan. Dus ik denk dat het wel degelijk kan voor een landelijke partij om ook lokaal zeer betrokken te zijn en daar je voetangels te hebben. En het is ook een mooie mogelijkheid om mensen op te leiden. Dus ik denk die verbinding tussen lokaal en landelijk werkt bij ons in ieder geval uitstekend.
VVD had er wel wat moeite mee, hè? Ja. In het verleden. Want jullie hebben hier met name in Laren natuurlijk wel wat klapjes gekregen.
Nou, dat klopt. De gemeenteraadsverkiezingen waren in 2014. Dat was natuurlijk toch een moment waaraan voorafgaand, zal ik maar zeggen, er nogal wat maatregelen getroffen moesten worden op landelijk niveau die niet overal bij iedereen de populariteitsprijzen wonnen. En dat merk je lokaal. Want ja, dat wordt dan toch vertaald. En ik denk dat ons dat tenminste één zetel gekost heeft. Dat het, en daar zijn wij overigens niet uniek in. Volgens mij was dat ook wel een redelijk landelijk beeld. Ja, als het landelijk niet goed gaat of er veel kritiek is op een partij, merk je dat lokaal. Ja, dat is dan de keerzijde van het verhaal.
Dat geldt natuurlijk ook voor jullie, Marcus. Jullie hebben ook wel een adertje moeten laten.
Ja, it's lonely at the top, zou ik hard zeggen. Maar hetzelfde verhaal als voor de VVD. Landelijke politiek speelt bij lokaal stemmen ook een belangrijke rol. En lokale partijen, zeker ook in Laren, trekken toch veel kiezers aan, omdat het over lokale thema's gaat. En daar profileren ze zich vaak ook goed mee.
Larissa, GroenLinks is een partij die een duidelijk standpunt heeft over een aantal zaken en wil eigenlijk dingen ook centraal geregeld hebben vanuit Den Haag, want anders krijg je dat niet voor elkaar als we het over milieumaatregelen en zo hebben. Dus voor jou eigenlijk, moet die invloed van het Rijk op de gemeente nou meer of minder? Bij GroenLinks krijg ik de indruk dat het liefst alles vanuit Den Haag geregeld gaat worden straks.
Nee, zeker niet. Nee, je hebt het over milieu, dat heeft GroenLinks zelfs liever Europees, want dan heb je nog een betere schaal.
Dan hebben we helemaal niks te vertellen.
Dus zeker niet alles landelijk. Maar ik denk dat gemeentes heel goed in staat zijn om een hele hoop taken uit te voeren. En dat hebben we ook gezien bij de decentralisaties. Die zijn moeilijk geweest omdat ze eigenlijk een ordinaire bezuinigingsoperatie waren. En de gemeentes met veel minder geld hetzelfde of meer werk moeten doen dan het Rijk. Maar ik denk dat gemeentes wel laten zien dat ze het heel goed kunnen. Je hebt bepaalde taken, die moet je landelijk regelen. Dingen die voor iedereen hetzelfde moeten gelden, moet je niet lokaal gaan regelen. Maar juist het maatwerk en het aandacht voor de persoon, dat moet je wel lokaal doen.
En hoe gaat GroenLinks dat realiseren als we straks een plekje in de regering hebben? Hoe zien jullie dat voor je?
Nou ja, op dat gebied zal er niet heel veel veranderen. Er gaat niet opeens alle taken van de gemeente terug naar Den Haag of zoiets.
Dat wil je niet?
Nee, dat wil niemand volgens mij.
En het CDA? Hoe gaat het met die centrale rol van de regering in Den Haag? Blijven we dat geluid uit de provincie en uit de regio wel horen?
Nou, kijk, ik denk voor het CDA is van de partij die zegt, je moet het regelen op het niveau waar je dat het beste kunt doen. En zaken die het beste geregeld kunnen worden lokaal.
Bij mij aan de keukentafel dus.
Nou, als dat, ik wil het even op de bestuurstafel houden. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, Erik. Maar daar waar je besluiten moet nemen, dan moet je die nemen op het niveau waar die het beste genomen kunnen worden. En dat betekent lokale zaken zoveel mogelijk lokaal. En zaken waar het inderdaad bijvoorbeeld gaat over milieu. Ja, dat is dan eventjes een echelon hoger. Maar zoek dat telkens af. Hè. Blijf af van zaken, landelijke overheid zeg ik dan, blijf af van zaken die lokaal veel beter geregeld kunnen worden.
De landelijke politici zijn het hier aan tafel eigenlijk toch wel een half uurtje met elkaar eens, zo te horen. Nou, toch wel grote lijnen. Maar
nou, ik wil er toch iets over zeggen, want de decentralisatie van de zorgtaken, zal ik maar even zeggen. Ja, dat kan je natuurlijk noemen een ordinaire kortingsregeling of een bezuinigingsoperatie. Je kunt ook zeggen van het wordt dichter bij de burger gebracht en het kan ook efficiënter. Want er is natuurlijk een hoop geld van afgegaan, dat is juist. Maar voor zover wij de rapportages krijgen bij ons in de gemeenteraad, is het er allemaal niet slechter van geworden.
Klopt.
Dus dat betekent dat er heel veel vet tussen zat, wat er nu uitgesneden is door het naar het lokale niveau te brengen. Overzetniveau, waarbij het ook beter georganiseerd kan worden. Dus je kunt ook het niet alleen het framen als een ordinaire bezuinigingsoperatie. Je kunt ook zeggen van, dat is eigenlijk een glorieuze efficiëntieslag geweest, die aan twee kanten snijdt. Namelijk, het is goedkoper geworden voor ons allemaal en het gaat beter.
Reageren.
Ja, zeker. Dat is de bedoeling.
Ik denk dat het de kracht van de gemeente is dat het zo goed heeft uitgepakt. Want in Den Haag was daar toch niet zo goed over nagedacht. Daar was het wel degelijk gewoon een bezuinigingsoperatie. En dat de gemeentes daar goed mee hebben kunnen werken. Daarvan zeg ik al onze wethouders, waaronder bijvoorbeeld bij ons CDA-wethouder, hebben dat ontzettend goed opgepakt. Dat is niet makkelijk geweest. En we weten allemaal dat er een hele hoop mensen zijn die nu thuis zitten zonder de zorg die ze nodig hebben, omdat het budget er gewoon niet is. En dat heeft Den Haag besloten.
Oh, daar wil ik toch even op reageren.
Marcus, jouw partij was natuurlijk mede verantwoordelijk voor dit beleid. Dus,
Precies, en daarom wil ik daar ook heel graag op reageren. Wat je zegt is toch een beetje merkwaardig, want in Huizen hebben ze geloof ik 8 ton over op het budget voor de sociale zorg. En in Laren ook een paar ton, dus er is toch iets merkwaardigs aan de hand. Het is de PvdA die de verantwoordelijkheid heeft genomen na een wanbeleid door VVD, CDA, gesteund door de PVV, om deze maatregel door te voeren. En ik ben het wel met Bart eens dat het toch blijkbaar, en daar refereer ik aan wat Bert gezegd heeft, blijkbaar het beter was om het op gemeentelijk niveau te organiseren. Want er is een heleboel geld over, blijkbaar.
Je kunt inderdaad lokaal veel beter het maatwerk leveren waar een rijksoverheid totaal niet toe in staat is. Dus doe dat dan gewoon daar waar het beste die zorg verleend kan worden. En dat is in dat geval is dat echt de gemeente.
En dat is wel een leuk bruggetje als ik even mag naar D66, want ik hoor Martijn niet. Maar D66 is de partij die alles in Brussel wil organiseren.
Nou, ik denk alles lijkt me niet. Volgens mij had ik net uitgesproken dat ik lokale politiek heel belangrijk vind en me daarvoor inzet. Ik denk dat de kern van het beleid van D66 landelijk is volgens mij helder. Meer handen, 400 miljoen voor de verpleegkundige aan het bed. Ik denk dat daar de kern ligt, zorgen dat die zorg goed geregeld wordt.
Oké, stelling A. Ik stel voor dat we een rondje doen uit de zaal. Zijn we het allemaal eens dat de landelijke politici allemaal wel een goede rol voor de lokale politiek zien? Of zijn we het daarmee oneens? Hebben we daar nog een vraag over? Nee hoor. Dit gaat gewoon iedereen. Gaat het ermee eens zijn? Gaan we naar stelling B. Vertaling van landelijke electorale situaties naar lokale situaties. Onmogelijk. Gemeenten die krijgen steeds meer de taken toegeschoven vanuit Den Haag. Daar hebben we het net al over gehad. Het lijkt een mooie vorm van decentralisatie. En het komt, zoals de GroenLinks ook stelt, soms gewoon uit tot een botte bezuiniging. Wordt het niet eens tijd dat het kiesstelsel moet worden gewijzigd en dat er meer volksvertegenwoordigers komen vanuit de streek? Kortom, het partijstelsel is afwijkend bij landelijke verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen, hebben we net al geconstateerd. Moeten we misschien niet naar een systeem zoals men in Engeland heeft, dat je eigenlijk per regio een vertegenwoordiger stemt? Nou, dat moet zo democratisch zijn. Dan moet D66 moet meteen gaan juichen, lijkt mij.
Nou, volgens mij in ons verkiezingsprogramma staat in ieder geval dat we voor een goed nadenken en rigoureuze nadenken over een betere democratische bestuur. Welke invulling dat is, veel is mogelijk. Er wordt voorgesteld om ook daarmee te experimenteren. Wat duidelijk.
Dan zouden we als Gooistad zouden we wel een echte vertegenwoordiger kunnen krijgen.
Nee, dat is de verkeerde
krijgen.
Uitleg. Gemeentes moeten daarin zelf kunnen kiezen. Maar duidelijk is wel dat er meer afstand is gecreëerd de afgelopen tijd
tussen de inwoners en het bestuur. En dat moet op de een of andere manier teruggebracht worden. En daar gaat D66, maakt zich daar in ieder geval hard voor.
Referenda?
Referenda. Het voorstel van D66 landelijk is in ieder geval om uiteindelijk te komen tot een bindend correctief referendum. We hebben gezien wat er nu bij de Oekraïne gebeurt.
Nee,
dat was een raadgevend referendum. En je ziet wat er dan geschoven wordt tussen iedereen. Dus of dat nou goed uitpakt, zo'n initiatief. Maar ja, het is wel goed om dat een keer te testen. Uiteindelijk zouden wij liever naar een bindend referendum willen, waarbij ook de meerderheid van de mensen, en die getallen die zijn nog niet duidelijk, maar in ieder geval dat de helft van de mensen die echt tegen zijn of voor iets zijn, dat ook daadwerkelijk telt. Dus als de verkeerde besluiten genomen worden, dat nog een keer gecorrigeerd kan worden.
Marcus, jij reageerde meteen van dat hebben we gezien, maar uiteindelijk is de Partij van de Arbeid ook niet de partij van de referenda.
Nee, omdat ik denk dat je democratische verkiezingen hebt en verstandige bestuurders kiest, tenminste dat hopen we dan. En die mensen zijn dus ook gedelegeerd om dat werk te doen. En het is net als met gemeentelijke fusies. Ja, je kan hier de straat oplopen en iedereen een microfoon voorhouden. En vindt u dat Laren moet fuseren met Huizen? En dan roept iedereen nee. Maar dat is geen manier van besturen.
Overigens is dat wel de manier waarop wij de politiek consumeren de afgelopen weken. Natuurlijk op de verschillende televisiekanalen. Ook de publieke omroep doet dat. Dus wat dat betreft, je kunt wel zeggen dat het niet zo is. Maar het beeld bij de bevolking is misschien toch wel anders, hè?
Ja, helaas wel, ja.
Dus, maar uiteindelijk zal het niet werken. Kijk, een referendum is, ik vind het echt, ik durf wel te zeggen, een onding. Uiteindelijk moet je een heel complex vraagstuk moet je in één vraag neerleggen bij de kiezer. En die mag dan ja of nee zeggen. En ik vind, en daar ben ik het met Marcus mee eens.
Ben je wel eens op vakantie in Zwitserland geweest?
Ja, daar ben ik wel eens op vakantie.
Dat doen ze iedere twee weken, doen ze daar verkiezingen. Ja, prima. En iedereen komt er ook
braaf. Dat moeten die Zwitsers dan wel zelf weten. Ze zijn ook geen lid van de EU, daar verbazen wij ons ook wel over. Maar uiteindelijk, daar hebben wij volksvertegenwoordigers voor. En die mogen de totale afweging maken om alle ins en outs goed af te wegen en dan een besluit te nemen. En niet alleen maar een vraag neerleggen en u mag ja en u mag nee zeggen. En vervolgens wordt dat dan een bindende uitslag waar de rest dan aan gebonden is. Ik denk dat dat geen goed middel is.
De VVD is er ook wel niet zo voor, hè, voor referenda?
Nee.
Dat is alles, hè? Maar GroenLinks, ik denk dat jullie toch wel samen met D66 door één deur kunnen als het op een referendum komt, of niet dan?
Nou,
ook niet, hè?
Onze ledenvergadering heeft referendum uit het verkiezingsprogramma gestemd.
Oeh.
En wij willen wel, net zoals D66, allerlei vormen gaan onderzoeken. Zowel op lokaal als op landelijk niveau, waarop je veel meer recht kunt doen aan de stem van inwoners. Maar dat zal niet per se direct de vorm van een referendum hebben, nee.
Waarom niet?
Omdat de leden dat niet wilden. En onze partij luistert naar de leden.
Dat is een democratisch besluit. Maar
ja, mooi, hè?
Past het niet in de partijpolitiek van GroenLinks? Omdat we weten het inmiddels van de bestaande drie partijen. In ieder geval CDA Partij van de Arbeid en de VVD. Alleen D66 heeft een afwijkend gedrag wat dat betreft. Heeft dat te maken met de belangen die jullie proberen te bereiken? De dingen die jullie willen bereiken als GroenLinks?
Hoe bedoel je?
Nou, dat zo'n referendum niet past in jullie manier van besluitvorming.
Nou, het feit dat de ledenvergadering het uit het verkiezingsprogramma moest stemmen geeft denk ik al aan dat het juist wel bij GroenLinks past. Alleen dat de meningen wel verdeeld zijn en het was kantje boord.
Dan krijg jij bijna nog wel gelijk, hè? Dat het een onding is natuurlijk, zo'n referendum. Dan krijg je nog ruzie weer erover, over de vraagstelling. Jullie zijn wat dat betreft wel een roepende in de woestijn.
Nou, volgens mij heb ik net heel duidelijk gezegd dat het experiment met de Oekraïne ook bij D66 aangeeft dat je moet nadenken of je naar een adviserend referendum zou moeten willen. Ja? Dus in ons verkiezingsprogramma staat dat we toe willen naar een bindend referendum en eventueel een correctief referendum waar de meerderheid van de bevolking ook daadwerkelijk anders een signaal moet afgeven dan de volksvertegenwoordiger. Want ik ben het met mijn collega's, we zijn niet voor niks verkozen om uiteindelijk besluiten te nemen. En
ook daarmee loop je toch een beetje bij het hete hangijzer weg. En ik vind, dat is wel jammer dat jullie eigenlijk in feite als vijf grote politieke partijen in Nederland eigenlijk datgene in de wind slaan wat juist uit die verkiezingen en die aanloop naar die verkiezingen zo duidelijk wordt. De vervreemding van de politiek en de man in de straat, om dat maar even te zeggen. En ik ben zo bang en ik denk velen met mij, dat uiteindelijk Nederland een grote groep stemmers gaat krijgen die zich niet vertegenwoordigd voelt. En dan krijg je weer zo'n stem nee, stem tegen. Nou, die kennen we nog van de SP en zo. Maar dat dat dan toch een beetje de teneur wordt in Nederland. En dat is toch zonde, want we proberen mensen juist betrokken te houden. Dus hoe gaan we die brug slaan?
Maar is een referendum daarvoor een vorm? Als we naar de opkomst van het Oekraïne-referendum kijken, was dat niet geweldig? En ik denk dat als heel Nederland een referendum zou willen en er is maar één partij die dat in zijn verkiezingsprogramma heeft, dat ook heel Nederland dan voor die partij zou stemmen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat dat niet zo is. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken met welke vormen, anders dan een referendum, kun je mensen een stem geven. Ik ben er helemaal niet van overtuigd dat het alleen met een referendum kan. En dat het te weinig is gebeurd, dat kan iedereen wel concluderen. En daarom moet het ook anders. Maar het hoeft niet per se met een referendum.
Ja, toch ben ik het niet met je eens. Want uiteindelijk, ik kom weer terug eventjes op die lokale gemeenteraadsverkiezingen. Dat uiteindelijk over 2 jaar zal je ook zien dat hier in de regio de uitslag weer anders zal zijn dan de landelijke verkiezingen. En dat blijkt dan toch weer dat lokale partijen blijkbaar een andere snaar weten te raken dan de landelijke partijen.
Ja, het is de vraag of ze een snaar raken of dat het ook het idee is bij mensen dat een lokale partij hun belangen beter kan vertegenwoordigen. Het is natuurlijk hoe harder een lokale partij roept dat zij de enige echte lokale vertegenwoordigers zijn, hoe meer mensen horen wat ze willen horen. En of het echt zo is, dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat lokale politici allemaal lokale politici zijn en allemaal het beste voor hun eigen dorp en omgeving voor hebben. En dat niet uitmaakt of ze dan van de VVD, CDA of van dorpsbelangen zijn. Dat ze doen wat ze denken dat goed is. En dat die boodschap niet altijd bij inwoners aankomt, dat vind ik jammer. Maar als die helemaal niet zou aankomen, zouden we geen landelijke vertegenwoordiging meer hebben in lokale democratie.
Als we het zo horen, dames en heren, dan moeten we toch zo trots zijn op onze lokale situatie. Hè? Dat ook die stelling dan, de vertaling van de landelijke electorale situaties naar lokale situaties is onmogelijk. Nee, die is mogelijk en die is er ook gewoon. Of bent u het daar niet mee eens? Ja, een vraag achterin. Ja. De microfoon komt naar u toe.
Mijn naam is Dion Vrijmens. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel blij ben om te horen dat er iemand is die zich wel druk maakt over zullen we democratie anders vormgeven. Maakt mij nog even geen donder uit welke manier dat dan gaat worden. Alle verandering is op dit moment beter dan niets, omdat die kloof echt veel en veel te groot is.
Nou, Bart.
Ja, het is... Het zal aan mij liggen, maar we hebben. Mijn gevoel is dat de huidige landelijke verkiezingen buitengewoon spelen bij de inwoners in het land. En of het nou komt omdat we daaraan voorafgaand de verkiezingen in Amerika hebben gehad met een bepaalde uitslag die mensen wellicht ook wat meer hebben geattendeerd op de mogelijkheden in Nederland, zal ik maar zeggen. Maar voor mijn gevoel wordt er heel veel gesproken over politiek. En of die betrokkenheid vroeger groter was, wellicht ja. Als je kijkt naar de ledenaantallen van politieke partijen, dan is dat zo. Die zijn natuurlijk enorm teruggelopen. De vraag is dan alleen, ja, ligt dat aan die politieke partijen en ligt dat aan de politiek? Of is het zo dat mensen tegenwoordig ook zoveel andere zaken aan hun hoofd hebben en alternatieve zaken waar je mee bezig bent, of idealen waar je wellicht 30 jaar geleden voor de straat op ging, die nu allemaal gerealiseerd zijn, en waarvan mensen zeggen van ja, daar hoef ik de straat niet voor op. Ik bedoel, de laatste grote demonstratie in het land was volgens mij ergens in de jaren 80 tegen kruisraketten. Was na nog het afschaffen van de WHO, of het afschaffen, het toch wel beperken van de WHO. Sinds die tijd hebben we dat soort demonstraties niet meer gehad. Ja, je kunt misschien leuk via Facebook een actie organiseren, maar ja, dat zie je allemaal niet. Dus ja, of die politieke betrokkenheid groter of kleiner geworden is, weet ik niet. Je ziet het wel veel minder, maar om daarmee dan ook te concluderen dat er een kloof is, ja, ik denk niet dat die ons iets zelf moeten gaan aanpraten. Maar ja.
Je noemde het al, de social media. Ik denk dat die ook een zullen spelen in deze hele discussie. Want iedereen heeft tegenwoordig een stem natuurlijk. En wordt gehoord of niet, dat is ook duidelijk. We gaan naar de volgende stelling, stel ik voor. De laatste voor vanavond alweer. En dat is natuurlijk een rondje wat heel belangrijk is voor de keuze die we moeten gaan maken volgende week. Als we in dat stemhokje staan en alles wordt met de hand geteld. Waarom zou ik op uw partij moeten stemmen? En ik denk dat het heel goed is dat jullie dat allemaal nog even één keer goed verwoorden. Want het wordt steeds spannender. De winnaars die worden in de peilingen meer zichtbaar. Maar peilingbureaus die zitten de laatste jaren ook vaak naast. En niet zo klein beetje ook. Hè. De Brexit is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Ook dat referendum over Oekraïne. Gaan we nou in Nederland diezelfde kant op? Komt er een populistische tsunami over Europa? Onze debaters die mogen een laatste poging doen om de mensen in het land, de kiezers zover te krijgen, om voor zich te laten stemmen. Laten we met D66 beginnen. Waarom D66?
Nou, deze heb ik dan netjes opgeschreven. D66 investeert in kansen voor iedereen. Nu in de zorg, onderwijs en werk. D66 is innovatief, sterk georganiseerd en heeft sterke bestuurders. Moeilijke problemen pakken wij pragmatisch aan en wij zoeken naar een goede oplossing. Uitgegaan wordt hierbij van de eigen kracht van mensen en vooral ook om dat mogelijk te maken voor iedereen.
Daarom D66. Waarom GroenLinks?
Ik moest dat ook eventjes opschrijven. We weten dat al 30 jaar het economisme regeert. Economisch korte termijn belangen gaan boven welzijn, milieu en gezondheid. En al 30 jaar zegt de politiek dat het niet anders kan. En GroenLinks zegt dat het wel anders kan. En het is tijd voor verandering. En GroenLinks kiest voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. En het is tijd om te kiezen voor één samenleving. Een samenleving die mensen verbindt in plaats van splijt. Waar iedereen deel van uitmaakt op zijn of haar manier. En GroenLinks wil dat Nederland voorop loopt in de samenwerking binnen Europa om de grote problemen van deze tijd op te lossen. En alleen samen kunnen we de opwarming van de aarde een halt toeroepen, nog wel de grootste bedreiging van dit moment. We gaan Nederland veranderen, riep Jesse Klaver bij zijn aantreden als leider van GroenLinks. En nu al is GroenLinks bezig Nederland te veranderen, want ons ledenaantal is waanzinnig aan het groeien. Er is een beweging gaande. En volgende week woensdag is dat de keuze. Gaan we op de oude voet door of verleggen we de koers? Samen kunnen wij Nederland veranderen.
Daarom GroenLinks. Hoeveel zetels verwachten jullie?
Ik ga uit van 15.
En jij trouwens, dat was ik vergeten Martijn, voor D66?
Wat mij betreft 1 meer dan nummer 2 en dan ben ik te beginnen.
Okay. Nou, het CDA. Ik denk dat voor jullie is het nu een comeback eigenlijk misschien. Hè? Waarom het CDA?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat het CDA deel weer gaat uitmaken van de regering. Het CDA heeft al jarenlang haar verantwoordelijkheid genomen waar het gaat om de opbouw van onze staat, van Nederland. En op diverse manieren ook bijgedragen aan de bestuurbaarheid daarvan. Het CDA heeft het begrip normen en waarden al meerdere keren op de agenda gezet. Wil daar ook invulling aan geven. Het blijkt ook uit onderzoek dat 90% van de mensen maken zich het meeste zorgen over de manier waarop we met elkaar omgaan. Normen en waarden vinden mensen erg belangrijk. Fatsoen. Fatsoen in de samenleving, fatsoen in de politiek. En ik denk dat het CDA daar een voorbeeld van is. Dat ze bewezen hebben dat ze daar invulling aan kunnen geven. Dus om die reden denk ik dat het goed is dat het CDA weer onderdeel gaat uitmaken van de regering. Naast alle punten natuurlijk die te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma.
En vind je dat we vanavond moeten afsluiten met het Wilhelmus?
Ik wil best inzetten, maar dan vind ik dat we allemaal moeten gaan staan en allemaal moeten gaan meezingen.
Nou, het is nog niet klaar, dus we wachten nog eventjes. Hoeveel zetels voor het CDA?
Dat weet ik niet, dat is lastig natuurlijk. We zitten nu op 13. Ik zou elke uitslag die begint met een 2 zou ik al fantastisch vinden.
Nou, en dan de laatste twee partijen. Partij van de Arbeid en de VVD. Marcus, jij mag het Partij van de Arbeid standpunt verdedigen. Als ik even een opmerking over jullie partij. Maar ik vind dat jullie te weinig het succes van jullie kabinetsperiode hebben uitgevent. En dat is wel een beetje zonde. Daardoor hebben jullie eigenlijk toch de mogelijkheid laten liggen om dat ook te verzilveren. Maar doe een poging, zou ik zeggen, om alsnog die kiezer te winnen voor je.
Ja, dat was ik al van plan. Want de PvdA is natuurlijk een partij die de afgelopen 4 jaar in een moeilijke tijd aangetoond heeft dat ze de verantwoordelijkheid nemen. Dat was niet makkelijk. Zeker niet met een partner als de VVD. En wij hebben een aantal hele sterke bewindslieden hebben het land mede geregeerd. Bijvoorbeeld Dijsselbloem op financiën. De PvdA heeft in de afgelopen 30 jaar al vaak hele goede mensen voor financiën geleverd. Maar ook het sociale domein is al genoemd, waar wij toch hele moeilijke dingen hebben moeten doen. En de PvdA staat voor een eerlijke samenleving waar iedereen aan deelneemt, net als GroenLinks. Maar ook een duurzame samenleving. En zoals gezegd, wij hebben daar de goede mensen voor. En ik hoop dan ook van harte dat mensen PvdA gaan stemmen. En over dat aantal zetels, ik ben je voor. Ja, het zal wel minder worden, denk ik. Maar een stuk of 20 moet toch kunnen?
Een stuk of 20 verwacht je. Ik vind het een beetje te laag. Maar goed, je weet nooit hoe het gaat lopen natuurlijk. Hè? Want het laatste is natuurlijk de VVD. Natuurlijk gaan we de VVD niet vergeten. Dat is de nummer 1, zag ik op de kandidatenlijst die vandaag in de brievenbus werd bezorgd. Ja. En jullie gaan ervan uit dat je tenminste, ik geloof 80 namen staan erop op de lijst. Dus ik ga ervan uit dat de VVD in ieder geval ervoor gaat zorgen dat er een kiesdrempel gaat komen. Dat we minder versplintering krijgen in de politiek? Of gaat het iets anders worden? Ik zou zeggen, pak nou, je kans, Bart.
Waarom VVD stem? Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, dat kijk achterom. We komen uit de diepste crisis sinds de jaren 30. En dat hebben wij in een hele prettige samenwerking met de PvdA. Is het toch gelukt om het land uiteindelijk weer op de rails te krijgen? En natuurlijk is daar van alles op aan te merken. Waar gehakt wordt, vallen splinters. En er zullen dingen gecorrigeerd moeten worden. Dat is natuurlijk helder. Maar ik denk wel, en dat is
onderstreep ik ook daar wat Marcus erover zegt. Je moet wel de verantwoordelijkheid willen en durven nemen. En als je verantwoordelijkheid neemt, dan zul je zien dat je zeker in verkiezingstijd daar keihard op afgerekend wordt. Maar je hebt het wel gedaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te constateren, dat de VVD echt niet zal weglopen zoals sommige andere partijen hebben gedaan in de afgelopen periode, die geen verantwoordelijkheid hebben willen nemen voor het regeringsbeleid. Nou, dat is natuurlijk prachtig, maar dan draag je niets bij aan het bestuur van dit land. En dat is voor mij in ieder geval een belangrijke reden om op de VVD te stemmen, inhoudelijk. En als je dan nog procedureel kijkt naar de verkiezingen die ons te wachten staan, denk ik dat het heel belangrijk is dat de VVD de grootste wordt. In die zin, in alle relativiteit, in ieder geval groter dan de partij van meneer Wilders. Om daarmee in ieder geval de VVD in staat te stemmen om een heel moeilijk coalitieproces te gaan voeren. Want ik denk dat wat je ook over Mark Rutte mag vinden, één ding kan hij wel en dat is coalities vormen. En als dat niet in de Tweede Kamer lukt, dan lukt het hem wel in de Eerste Kamer. En dat is een kracht die we heel erg hard nodig gaan hebben in de komende tijd om te zorgen dat het land bestuurbaar blijft. En dus zowel inhoudelijk, maar ook strategisch, om het dan maar zo te noemen, denk ik dat het heel belangrijk is dat de VVD de grootste partij wordt en in staat is om die lijn op te pakken en met die andere partijen, 4, wellicht zelfs 5, te komen tot een nieuwe coalitie. En dan om af te ronden, het grote gevaar van zo'n grote coalitie is natuurlijk dat het één grote grijze gehaktbal wordt. Ik denk ook dat de PvdA en de VVD hebben aangetoond dat dat niet hoeft. Dat je geen compromissen gaat sluiten en elkaar gunt punten die je wilt doen. En ik denk dat dat juist ook voor partijen, zeker ook voor een partij als GroenLinks, die bepaalde opvatting heeft over bepaalde zaken, heel duidelijk in zo'n kabinet, of althans in een coalitie met de VVD, de kans en de ruimte zal krijgen om bepaalde zaken ook te realiseren. En op het moment dat je terugvalt naar een coalitievorming zoals we dat in het verleden hebben gehad, van we gaan alles uit onderhandelen zodat we het allemaal weten en volledig grijs is, ja, dan hoef je ongeveer niet meer deel te nemen. Dan zul je nooit je doelstellingen bereiken. En ik denk dat dat onder Mark Rutte voor de andere partijen zeer wel mogelijk is.
Hoeveel zetels?
Nou, in ieder geval eentje meer dan... Nee, maar ik denk dat het zal wel rond is. Ik denk dat de peilingen, 6, 7, 28 zetels, die worden groot.
Oké. Nou, ik wens iedereen heel veel sterkte volgende week in dat stemhokje natuurlijk van wat gaat het dan worden. De Larense identiteit wil ik nog wel even één dingetje aan toevoegen. Misschien moet je dat ook meenemen in dat stemhokje als je gaat. Want als we dan zo'n sterke Larense en Blaricumse en Huizense identiteit hebben, hoe moeten die Turken en die Marokkanen zich hier dan wel niet voelen? Daar moeten we ook rekening mee houden, want ook die hebben dat natuurlijk. Ik zou toch willen besluiten inderdaad, ik nodig je uit. Neem jij het voortouw? Voor het Wilhelmus.
Prima, dan wil ik verzoeken iedereen te staan. Dan moeten we wel gaan staan allemaal.
Volgens het CDA moeten we wel gaan staan dan. Ja, en kijken of dat gaat gebeuren hier, hè?
Nou, iedereen rent weg. Het past niet helemaal bij Nederland, heb ik het idee.
Ja, als u het niet wil, dan kijken we doen het allemaal of we doen het niet. Dus wat dat betreft...
Goed. Ik laat het aan jou over. Jij bent de gespreksleider van vanavond.
Nee. Ik laat het aan Leo.
Dames en heren. Mag ik toch even vragen nu om een hartelijk applaus te geven voor de debaters van vanavond. Larissa. Marcus. Bert. Martijn. En Bart. En Peter. En ik wens u heel veel succes bij uw keuze voor de komende verkiezingen. En u leest wel weer in de krant wanneer we binnenkort weer een volgend politiek café hebben. Maar we gaan eerst eens eventjes formeren en dan mag u uw mening weer geven. Dank jullie wel en goede reis naar huis.